linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballer.
Zoals een spits die doelman wordt, een stroper die boswachter wordt, of zoals een moordenaar die plots rechter wordt, soms kunnen de rollen al eens wijzigen. En dat is exact wat we vandaag ook gaan doen. Onze gast is normaal de interviewer, maar vandaag wordt hij de geïnterviewde. Met een universitair diploma op geschiedenis op zak begon hij als regionaal sportjournalist bij AVS. Nadien overgestapt als schrijvend sportjournalist bij Het Laatste Nieuws. Aanvankelijk reisde hij de wereld rond als huisreporter voor Sporting Lokeren, Club Brugge en de Rode Duivels. Sinds een aantal jaar is hij nu de vaste wielerverslaggever voor Het Laatste Nieuws en volgt hij alle grote en kleine rondes van nabij. Recent zat hij zelf nog in Rwanda voor het WK. Kortom, dat zal een vat vol verhalen worden. Wij hopen er een aantal te ontrafelen vandaag. Welkom in onze show, Bart Oudore.
Ja, Bart.
Dank je wel.
Wat een welkom. Ja, na Sammy Nijring, onze tweede sportjournalist. Oh, die we...
Wat een eer.
Voilà. Het wielerseizoen is ondertussen al even afgelopen. Zijn we half november als we dit opnemen. Het veldritseizoen, ik denk dat ik moet nog echt in gang schieten. Is dat dan nu een beetje een rustigere periode voor jou?
Inderdaad, dat zijn de rustigste maanden van het jaar. Vanaf half oktober tot eind december. Ja, veldrijden is natuurlijk ook belangrijk, want in Vlaanderen zijn ze er zot van, maar... Ja, dat is toch voor ons veel rustiger. We zijn met drie wielerjournalisten en in de loop van het jaar werken wij met drie vol een bak of minder vol een bak. Maar nu in het najaar, de winterperiode, is dat meestal maar één iemand om beurt die doorwerkt en een tweede die een beetje bijspringt en een derde neemt dan vakantie voor x aantal weken.
En je zegt tot de kerstperiode, is dan ja, de kampioenschappen en alle veldritten in de kerstperiode... Of is dat dan al de voorjaarstages van de wielen?
Beetje allebei, want sowieso de belangrijkste cross die komen in de kerstperiode en er vlak na, met het kampioenschap, dat wordt echt allemaal opgebouwd. Ook voor die renners is dat het belangrijkste. Op het einde van de maand hebben dan 2K. Maar ook al die ploegen, die beginnen dan weer te trainen. Die beginnen begin december te trainen. Die gaan naar Spanje en die organiseren daar per stages. Ook voor ons, dus dan moeten wij een dag naar Visma Leasebike, een dag naar Yoyi, een dag naar Lotto, een dag naar Quickstep, zodal, enzovoort. En dan begint dat weer en... Ja, begin februari zijn ze weer al aan het koersen. Hè. Allemaal voorbereidingswedstrijden die nog niet belangrijk genoeg zijn voor die coureurs om het seizoen te laten bepalen. Maar wij ook als journalisten hebben dan ook weer zin in. Dus
wij
springen weer op die kar.
En wij willen het ook allemaal volgen. Hè.
Voilà, wie wint er in de Algarve en wie wint er in Australië. Dus ja, dan is dat weer begonnen. Hè.
Maar studies, jong. Diploma geschiedenis. Zat dat toen toch al in het achterhoofd om journalist te worden? Of wat was het plan met dat diploma?
Ah, wel, mijn juffrouw Annieke uit het vijfde en zesde studiejaar in Waterliet, die vertelde nog altijd dat ik toen al zei dat ik journalist wilde worden. En voor zover ik weet ook, in de lagere school, WO, wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie, dat was eigenlijk mijn lievelingsvak. Dat is altijd zo geweest. En het middelbaar ook nog. En ik, ja, veel gasten van mijn leeftijd in het vijfde, het zesde middelbare, wat gaan we doen, niet weten. Maar voor mij was eigenlijk al heel lang duidelijk, ik ging geschiedenis doen. Dat was mijn interesse en misschien ook best dat ik dat gedaan heb, want ik was een redelijk typische student, dus redelijk veel uit geweest, redelijk veel lessen overgeslaan. En ik denk dat het enige diploma was die ik in die fase van mijn leven, met mijn gebrekkige maturiteit op dat moment, kon halen. Ik denk, allee, dat was wat mij genoeg boeide om toch nog gemotiveerd de examenperiode aan te gaan en dan proberen alles in te halen wat ik in het jaar gemist had en vergeten had en niet gedaan had. Maar iets anders, denk ik, zou mij nooit gelukt zijn om een diploma te halen, omdat ik gewoon...
Dus het was niet om grootse plannen met dat geschiedenisdiploma, het was hier uit interesse wat dat er op dat moment...
Ja, het was sowieso uit interesse. Veel mensen denken dan geschiedenis, wat gaan we ermee doen in het onderwijs? Maar dat was nooit wat ik gedacht had. Dat boeide mij om een van de redenen niet zo heel erg. Maar ik had chance. Mijn vader wilde een tijd dezelfde keuze maken. Hij wilde ook geschiedenis doen, maar die mocht niet van mijn grootvader. Dat was nogal een redelijke strenge. En die zei van, wat wilde je doen met de geschiedenis? Leraar worden? Mijn vader, nee. Ah, dan doe je dat niet. Iets anders. Wat wilde je dan doen? Journalistiek. Wauw, journalistiek. Zijn beste maat was een journalist van mijn grootvader. En die vond dat geen job, want hij moest te veel in het weekend werken en te veel s'avonds werken. Dus mocht mijn vader ook niet doen. Als derde keuze dan van economie misschien. En mijn grootvader was bankdirecteur, dus dat was de goede keuze. Voilà. Dat mocht hij doen. En dat is gans zijn leven een frustratie geweest. En daardoor denk ik dat ik wel de vrijheid had om te mogen kiezen wat ik wilde studeren.
Maar wel een geschiedenisdiploma gehaald. Maar ooit één dag er iets mee gedaan?
Nee. Maar ik vind het altijd... ik vind het altijd waardevol. Het is een waardevol en waardeloos diploma tegelijkertijd. Want als je geen leraar wilt worden, kun je er bijna niks mee doen. Ofwel moet je professor worden aan een NIF. Had ik wel gewild, maar dat kon ik helemaal niet. Dus, maar waardevol, omdat ik vind als je zo naar het nieuws kijkt, dat je toch nog zo veel achtergrond uit. Als er zo conflicten zijn in de wereld, van waarom de oorlogen ontstaan en zo, dat je toch allemaal zo wat... verbanden kunt leggen, vind ik. Dat je zo weet van waarom gebeuren dingen en hoe gebeuren dingen die nu zijn, wat die 50 jaar geleden of 150 jaar geleden eigenlijk al aan het spelen waren.
Maar dan zou je kunnen denken, je wordt algemeen journalist, maar toch is sportjournalist geworden. Van waar die omslag?
Ik denk dat het ook een klein beetje toeval is. Maar sport heeft me altijd geïnteresseerd. Allee, ik weet nog dat ik als klein manneken van 8 jaar ging ik met mijn vader en mijn familie gingen wij op de Timeberg de Ronde van Vlaanderen gaan kijken. We zijn naar de Memorial van Damme geweest in Brussel. Wij keken naar alle matchen van de Rode Duivels of Europees van Brugge of Anderlecht. Ik word zo opgegroeid. Ik groeit zo op in een familie wat er sport, cultuur, passief, voor alle duidelijkheid. Maar wat er toch een interesse voor sport hangt.
Thans, ik ken u een beetje. Voor mij zei hij de koning van de korte kap. Je hebt toch wel een bepaalde voetbalcarrière toch een beetje achter de rug.
Dat is gewoon compliment. Ik ben er heel blij mee. Maar het is ongeveer het enige wat ik kan in de voetbal ook.
Ja, maar toch, dat is een bepaalde specialiteit die iedereen heeft.
Dus bij de jeugd van VK Waterfleet worden een vervent en dribbelaar.
Dat is overdreven, maar het was zo erg. Ik spreek nu opgegroeid in de jaren 80 in Waterfleet. Ja. Wat konden doen van hobby's, van sport? Ja. Er was alleen maar voetbal.
Voetbal.
En Waterfleet kon niet eens voetballen. Ik ben bij Begoten moeten beginnen voetballen. Want dat was zo, Waterfleet en Begoten werkten samen, dat er gewoon niet genoeg spelers waren in Waterfleet. Dus de eerste jaren altijd in Begoten. En pas als ik UEFA junior was, denk ik, ben ik voor VK Waterfleet kunnen gaan shotten. Dat was natuurlijk de grote droom. Mm-hmm. Altijd van gedroomd op 1 minuut een eerste ploeg te halen. Nooit gelukt.
Voilà.
Ik heb wel een keer in de quiz de truiken van de eerste ploeg mogen dragen. Dat was ook al iets speciaals. In de kantine in Waterfleet, de voetbalquiz.
Het hoogtepunt van zijn carrière, tot toen.
Ja, man, ik was echt geen goede voetballer. Maar ik kan geen fysiek, ik kan geen goed schot. Ook niet overdreven veel inzet, maar zo een bal aan de voet en een manneke uitschakelen, dat was zo ongeveer het enige wat ik kon.
Maar dan met dat diploma geschiedenis aan de deur bij AVS, en dat was direct al de richting sport dat je dan bij AVS
maar had. Ik heb na de geschiedenis heb ik nog een jaar bijgestudeerd. Media en communicatie, dat was zo'n beetje de voorloper van de journalistiek. Dat bestond nog niet echt in Gent en in Nieuw, dat was zo, maar zeer theoretisch. Maar 1 maand wel stage, dat kon zo bij gelijk welk medium kon dat zijn. En ik was op de lijst gezet, of heb ik daar zelf voor gekozen, dat weet ik niet meer, van AVS. Mm-hmm. En je komt er dan toe en wat wilde je daar doen de eerste dag? Moet je een beetje vertellen van wat interesseerde je? En zo een brand in Everhem of zo gaan verslaan, dat leek me niet zo boeiend, want je moet in het begin dubbel lopen. En je loopt mee met een echte journalist en je leert van die mens, hoe doet hij dat? En dan probeer je dat een beetje na te doen. En er moet ook altijd een sportitem zitten. En ik toon wel wat interesse voor een matchje van Zult of zoiets in tweede klasse. Mm. Of een wielerkoersje hier en daar. De start van de omloop of zo, ik zeg nu maar iets.
Samen met de grote Koen Kolpaard.
Ja, echt waar. Die was er al. En eigenlijk veel van geleerd. Ik bedoel, een bekend figuur, maar een ongelooflijke sympathieke mens. En die het eigenlijk simpel hield. Ik bedoel, hoe stel de vragen? Op wat moet je letten als je zo op een wedstrijd zit? Of als je een interview doet?
Dus stil geleerd van Koen Kolpaard en Dominique Lampo.
Dominique Lampo ook. Maar die is pas na mij bij AVS. Allee, samen, we hebben nog een deel kunnen overlapt. Maar die is ongeveer in dezelfde periode, iets later is hij daar ook bij begonnen. Mm-hmm. Ik vond het wel eigenlijk een goede opleiding. Ik heb gewoon daar een maand stage gedaan. En op dat moment zochten ze iemand voor de zondagavond, dat is zo'n sportprogramma, nog altijd. En ze zochten iemand om daar reportages af en toe voor te maken. En ben ik dat als studentenjob eigenlijk beginnen doen.
En dat was
interviewen of ook het monteren? En
nee, ik had altijd een cameraman mee die ook monteur was. Dus ja. Ik ging naar, meestal was dat aan een wedstrijd. Meestal was het niet enkel een interview. We hadden aan een basketbalmatch of hadden aan een volleybalmatch of een voetbalmatch. Gevolgd die, je schrijft op wat je denkt dat belangrijk is. Samen de tijdscodes noteren. En dan doe je achteraf interviews met winnaars en verliezers. En dan samen met de cameraman, s'avonds naar AVS, naar de gebouwen, toen nog in Eeklo. Ja. En dan zit het tot na middernacht te monteren. Of soms was dat pas op zondag voormiddag dat gebeurde. Dat kon ook soms als een van de twee nog iets anders te doen had. En ik heb wel zelf nooit mogen inspreken, want ja, ik heb nooit mijn stem getraind. Dus dat was dan Koen Koolpaard of Tom Bouwerweel of iemand anders die dan het verslag dat ik maakte inlezen. Echt, dus ik schreef een tekst en zij moesten dat dan inlezen. Ja. En ja, ik kon mij wel horen tijdens het interview natuurlijk. Als je vragen stelt, ging ze dat er niet uitknippen. Maar dat was eigenlijk het prille beginnen. Kon ik ook nog niet alles, maar wel veel geleerd, echt wel.
Ja, en dat was dan de tv eigenlijk, regionale tv. Maar dan zijn wel overgestapt naar de schrijvende pers. Mm-hmm. Werd AVS te klein of stond HLN aan uw deur?
Nee, eigenlijk heb ik daar ook een beetje chance gehad. Je moet altijd een beetje in het leven, moet een beetje chance hebben.
Juiste moment op de juiste plek.
Hetgeen dat ik deed bij AVS was dan, ik denk dat ik daar een maand of 8, 9 mee bezig was in het weekend. Als freelancer, wat ik er uiteraard niet meteen een fulltime contract, ook al niet omdat ik nog student was. En dat jaar, ik had tweede zit, een serieuze tweede zit trouwens.
Te lang in Doverpoort.
Ja, en ook vond het echt ongelooflijk veel saaier dan de geschiedenis, al die vakken. Dat maakt niet uit voor de rest. Maar ik had een stevige tweede zit. Maar die zomer had ze ook bij de persgroep, dat is zo de verzameling van het laatste nieuws, de morgen. Er zitten verschillende radiostations bij VTM, Humo zit er ondertussen ook bij, dus een grote mediagroep in België. Die schreven een stage uit voor jonge journalisten. En de enige voorwaarde is dat je een beetje ervaring moest hebben. Dus iedereen in mijn richting, we zaten daarmee met 150 of zoiets, heeft daarvoor gesolliciteerd. Maar er was bijna niemand die naar de volgende ronde mocht, omdat die allemaal geen ervaring hadden. Ik, dankzij mijn stage bij AVS, kon al voorleggen, ik al 9 maanden meewerken aan een sportprogramma. Dus ik mocht wel op de volgende ronde en dan een examen gaan afleggen. En ik denk dat er 5 mensen waren die een plaats konden krijgen. Maar ik was niet meer bij de laatste 20. Dus wel nog van, weet ik veel, x aantal 160. Maar bij de laatste 20 was het niet meer. Maar die zomer, tijdens mijn tweede zit, in september, bellen ze mij dat ze dat examen nog een keer bekeken hadden. En dat ze mijn sollicitatie nog een keer bekeken hadden. Want ze zocht niemand voor de sportredactie. En ze dachten dat ik wel interesse had in sport. En ik van, uiteraard.
Ja. Uiteraard,
hè. En tijdens mijn tweede zit, nog voordat ik mijn diploma dan had, daar naar Ginter gegaan. En ik mocht daar beginnen.
Je moest er zelfs niet meer door zijn.
Nee, ik moest er niet meer door zijn. Ik heb wel gezegd van, ik had nog 2 examens, denk ik, toen. Ik heb wel gezegd van, kijk, ik wil wel nog die examens meedoen, want... ook voor mijn ouders zou dat wel belangrijk geweest zijn dat ik dat toch in een papiertje kon omzetten, wat ik dat jaar gedaan had. En dat bleek dan eigenlijk een vreedwazend job. Vreedwaas, ook veel geleerd, maar de Gouden Elf kende dat. Dat is zo dat voetbalspel waarbij dat je... Stelde je een eigen ploeg op, met basisploeg en invallers, en je verandert elke week.
De
en dan op
voorloper, de voetbal van sports- en wielermanager.
Ja, voilà. En dan krijg je punten, pluspunten en muntpunten op basis van rode gele kaarten, of doelpunten, of assists, of zo, of clean sheets. En ik moest elke week de winnaar gaan interviewen.
Dat was de eerste job.
Maar raar, echt waar. Want je kunt het niet geloven. De eerste prijs, ik weet nog, was zo een keer, maandenlang was een wasmachine. En hoeveel mensen dat dan echt gezagen tegen mij van ontevreden met een wasmachine? Kan ik geen droogkast krijgen? En dan maanden later was dat, droogkast. Ja, maar kan ik geen koelkast krijgen? Dat was heel raar, maar dat was heel veel mensen zo ontevreden met toch een mooie prijs op dat moment van een paar duizend euro dat je krijgt. En, maar goed, dat was mijn eerste jobje bij het laatste nieuws dan. En dan, perfect combineren, 2 freelance jobjes samen.
Ja, had ik toch al ongeveer. Maar uiteindelijk mocht het dan toch verder gaan.
Maar ik heb wel toch, denk dat ik bij de Gouden Elf, dat ik dat toch een jaar of 2,5, 3 of zoiets gedaan heb, denk ik. Maar ondertussen mochten dan ook zo wat voor de regio, de echte sportkant, regio schrijven, onder andere zaalvoetbal, onder andere over dat ploegsken en Alter, hoe heet dat dan nu weer? Toeksken en Alter, denk ik dat dat toen heette, een minivoetbalploeg. Dan zo ook maar wat meer dingetjes mogen doen. En op een bepaald moment kwam er... Zochten ze een medewerker, kwam er een plaatsje vrij bij Sporting Lokeren en zochten ze een nieuwe voetbalmedewerker. En aangezien ik er toch quasi elke dag op die redactie zat, en ze wisten dat ik wel voetbal geïnteresseerd was.
Wat is dat, een soort weekwatcher of watcher van Sporting Lokeren?
Ja, dan moet je naar elke wedstrijd gaan, zeker de thuiswedstrijden, en moet je vooraf een voorbeschouwing schrijven en nadien nog een nabeschouwing en uiteraard de match al een matchverslag. En in de week ook proberen ze wat nieuws op te volgen als er af en toe iets boeiend is. Maar dat is meestal... De meeste verhalen verschijnen op de regiopagina's. Behalve de match was dan voor nationaal. Ja, dus dat is dan zo'n stapje vooruit. Zo
en dus iedere ploeg had zo zijn eigen watcher?
Toen wel nog, maar nu is dat dus ongelooflijk veel veranderd. Nu zijn er heel veel medewerkers, zijn er niet meer. Gewoon, ze hadden allemaal steeds minder volk, maar in die periode hadden ze nog meer mensen nodig. Dat was ook mijn geluk dat je dan, er zijn er meer plaatsen, als je meer mensen nodig hebt, zijn er ook meer vacatures die openkomen in een verloop van tijd.
En hoe ziet dat er dan zo een dag uit als lokeren watcher?
Daar moet je nog niet te veel bij voorstellen, want dat natuurlijk was niet de belangrijkste ploeg van, voor de krant. Hè. Ik bedoel, het gaat om Anderlecht, het gaat om Club Brugge, het gaat om Agent, Racing Genk op dat moment, die Standaard eventueel. Je gaat zo vaak als dat je kunt, ga je gewoon naar trainingen gaan kijken. Hè. En toen was dat nog allemaal open, vandaag een dag zou dat ook niet meer lukken, want bijna al die ploegen, ook die kleine ploegen in eerste klasse, dat is allemaal trainingen achter gesloten deuren.
Ja.
Maar toen waren er nog welkom. En dan sta je te kijken naar de trainingen en probeerde je af te leiden uit het tactische patroon van de trainer waar ze gaan spelen in het weekend. En dan babbelde hij een keer met een hulpcoach of met een trainer zelf en probeerde hij met die spelers een beetje een connectie op te bouwen. En
of welke spelers dan aan bras zijn met welke spelers en welke dat goed overeen komen.
Dat gebeurt nog wel. Ik heb ooit nog gehad, maar dat was bij Club Brugge, dat was niet bij Lokeren. En dat was gevochten. En de ene dat zal hij echt geslagen op de andere. Maar ik was er niet. We waren toen zelfs met twee medewerkers. Club Brugge was zo belangrijk. We waren met twee medewerkers. En ja, mijn grote baas belt dan aan mij. Bart, en er is gevochten. En er staat een nieuwsblad. En waarom hebben wij dat niet? En ik had geluk. Ik had een dag ervoor vrij. Ik zeg van ja, sorry, ik ben er niet geweest. Mijn collega zei, ik had een vrije dag. Dus ja, ik had dat misschien moeten weten. Maar ja, oké, goed, ik heb niet gewerkt. Ik snap dat. Ik bel dat in een collega. Bel naar hem. En dat was zo'n ouder man die een beetje gezapiger en die zo het allemaal al meegemaakt had. En die chef, en hoe kan nu dat je gemist hebt? En die mens van, ja, maar sorry. Het was al de derde keer van de jaren als op elkaar sloeg.
Tweet al gewoon.
Dus allee, ja, foute nieuwsreflex van die kerel, maar ja.
Ja, wie had er gevochten?
Ik denk dat dat Dirar was, Nabil Dirar, denk ik. Ja. Of nee, of dat man met, ik ga niet zeggen Koendaar, maar ik ben het niet zeker. Maar ik denk dat die twee waren.
Ja, dat kan. En dus ja, dat was dan gewoon de trainingen gaan en ja, de matchen en de spelers volgen. Maar nu, als wielerjournalist, hoe breed volgt je dan het wielrennen?
Eigenlijk is dat enkel elite. En dan nog met een heel zware focus op onze grote helden. Dat is,
maar dat is wel de fulltime job om
dus,
een beperkt stuk van het wielrennen volledig te volgen.
Ja. Alle belangrijke wedstrijden, maar eigenlijk zijn ze vooral bij ons geïnteresseerd in wat stikt Wout van Aert uit en Remco Evenepoel en eventueel Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dat zijn, de main focus moet daarop zijn. Daar moeten we alles over weten, zo gezegd. En elke scheet dat die laten is belangrijk.
Dus jij volgt iemand dan op Strava en zo verder ook?
Ja, ik zou dat moeten doen, ja. Ik doe dat.
Ik zal
er
niet over.
Nee. Ja, maar je kunt daar zo zot in gaan, gelijk dat je zelf wil, maar ik vind het ook wel boeiend om daar een beetje variatie in te hebben. Ik denk dat ik van ons drieën degene ben die het meest die randverhalen of die andere verhalen graag doet.
En wat bedoelt je met randverhalen over die personen of echt wel breed het wielrennen?
Ik ga bijvoorbeeld heel graag een interview doen met Oliver Naassen, omdat hij gewoon één, een super sympathieke gast is. En twee, die ook nog een keer heel goede coach geeft. Ik bedoel, die spreekt in een ongelooflijke, toffe, kleurrijke beeldtaal. Dus elke zin dat eruit komt, is eigenlijk een quote. Ik bedoel, en dat wil dat journalist. Je wilt natuurlijk iets leuks te vertellen hebben. En die gasten zijn ook niet plat geïnterviewd. Voor Evenepoel, die jongen wordt elke dag gevraagd. Hè. Natuurlijk is hij dat beu. Ik heb onlangs nog gesproken met de perschef van Alpecin de Koenig. Dus nu, in de winterperiode, heeft hij deze week 120 aanvragen liggen voor een interview met Mathieu van der Poel.
Ja, maar wij gaan niet sturen.
Maar snap je wel, natuurlijk zijn die mannen heel vaak nee, zijn die dat beu. En dat maakt ook dat met die kleinere coureurs toch geregeld een keer boeiender of interessanter is om een keer een interview te doen, omdat die wel nog een keer iets te vertellen hebben.
Maar hij noemt Oliver Naassen al... Allee.
Ik vind dat een grote coureur. Ja, ik vind dat een goede coureur.
Ja.
Maar ja, sinds een aantal jaar kun je alles aflezen in kliks. Dus want alles in de krant staat ook op de website. En dat wordt heel erg opgevolgd. En daar zien ze heel hard wat leeft er bij de mensen en wat leeft er niet. Waar wordt er zwaar op geklikt, waar wordt er maar lichtjes op geklikt en waar wordt er niet op geklikt.
Ja.
En dan zie je dat alles wat Wout van Aert doet, of Thibaut Nijs, of Evenepoel, of Mathieu, daar wordt allemaal op geklikt. En onze focus is de laatste jaren extreem verschoven naar die grote vedetten. En dan zie je dat
daarop geklikt wordt.
Een Oliver Naassen of een Tim Wellens, die in mijn ogen ook allemaal heel goed coureurs zijn, dat toch allemaal een categorie minder is op dat vlak.
Dus ik stel me dan voor, wielerjournalist bij HLN, dat je zegt, ja, ik volg het wegwielrennen en het veld en de BMX en de gravel tegenwoordig en mountainbike. En ik weet van overal de toplaag wie dat is, wie dat er wat gewonnen heeft.
Wij doen het wegwielrennen, het veldrijden en de piste, dat wel, de zesdaagse bijvoorbeeld. Of ook de WK's op de piste zijn ook belangrijk, die volgen we ook. Maar BMX, dat is interessant op de Olympische Spelen.
Maar geen bellen, nauwelijks bellen.
En hetzelfde met de mountainbike, maar stel dat nu een coureur zou opstaan die echt goed is en die meedoet voor de prijzen, dat gaat wel belangrijk worden. Want je hebt dat vrij goed kunnen zien met vrouwenwielrennen. Mm-hmm. Voor Lotte Kopecky, 5 jaar geleden, had Jolien Doren, die er wel een beetje tegen aanschurten, tegen die een subtop, niet eens een top. Dat was heel weinig aandacht. Maar Kopecky komt en dat schiet in een versnelling. Bij alle media in Vlaanderen, zowel bij tv als bij de kranten, overal is plots dat vrouwenwielrennen, ik kan niet zeggen gehyped, want dat is terecht. Ik bedoel, dat wordt gewoon groter, omdat er ook een ster is aan wie je het kunt ophangen.
En dat ziet het aan alle kliks en alle likes. Ja, maar dan wordt je gepusht in die richting.
Maar dat hoort ook op cafés. Hè. Of dat je nu in Everhem of een Bentille of gelijkwaar of een Hertveld op café zit. Wat de mensen over praten, dat is ook... Allez, over Kopecky wordt er gepraat, hè. Dat boeit de mensen. Hè. Je zit aan de kijkcijfer op televisie. Dat is gewoon wat de mensen boeit. En uiteraard gaan we daar mee. Want maar je hebt wel gemerkt dat die Hollandse vrouw met al een dominantie, dat de Vlaamse tv-kijker, wielerkijker, nooit geboeid heeft. Dat heeft dat niet gebeten.
En jij ziet dat aan de kliks.
Ik zelf niet, maar de basis.
Je krijgt de feedback van.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus dan moet je soms een beetje tegen je eigen natuur of eigen interesses iemand gaan interviewen of volgen. Omdat je zegt, ja, bij de soms mindere goden zijn er leukere interviews of betere coaches te vinden. Maar pakweg de helft van de mensen leest dat. Dus dan moet je toch misschien meer de grotere gaan interviewen.
Ja, of de mensen er rond uit de entourage. En dat begint dan eerst met de vriendin. Maar om duur is het ook weer. Dan moet ik de ouders proberen. Ja. Je hebt ook sportdirecteurs, je hebt kinesisten van die mannen, je hebt verzorgers, je hebt trainers. Je hebt van alles daaronder. Er is een vrij brede entourage rond elke coureur. Je hebt ook een manager. En dat kan van alles zijn, hè, wat je daarmee doet. Wat moet ik nu zeggen? Maar bijvoorbeeld nu van de week was er Wout van Aert was te zien op een kinderfietsje.
Mm-hmm. Ja,
voor mij persoonlijk... Als mijn bazen luisteren, dan gaan ze niet blij zijn dat ik zeg, maar ik vind dat geen journalistiek. Nee. Dat je dat fotootje toont van op Instagram, dat je op een klein fietsje zit, dat mag getoond worden. Ik heb er ook geen probleem mee, want Wout van Aert zet dat op een openbaar medium, dus dat mag getoond worden door een ander medium. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar om daar nu zelf een verhaal rond te gaan breien, ja, mij boeit dat niet. Mm-hmm. Ik wil wel weten, wat doet die van Aert nu? We zijn in november, die heeft nu vakantie gehad. Ik wil wel weten, is die al bezig?
Is hij al aan het trainen?
Is hij vroeger begonnen dan vorig jaar, omdat hij nog altijd zijn monument niet gewonnen heeft? Of neemt hij net meer rust? Ik bedoel, dat soort dingen wil ik wel weten. En is het niet van hemzelf, dan van zijn trainer of van zijn een of andere ploegleider? Dus,
hij zat in de streek overlaatst, hè?
Zat hij in de streek?
Ja, nee. Ik denk dat hij af en toe in knokken zit. En dan passeert hij met de blauwe en dan gaat Sint-Laurens.
Dat heb ik ook al gezien. Ja. En vaker ook juist boven, hè? Juist de grens door Zeest-Vlaanderen.
Ja, dat ook, wel een keer. Had toch wel een keer naar de Witte Zwaan en zo, hè. Maar als er luisteraars zijn, de mensen die luisteren, die soms klagen van ja, maar er wordt daar niet over geklapt of er wordt daar niet over geschreven, dat kan over andere sporten zijn, dat kan over andere wielrenners zijn, of dat kan over minder belangrijke koersen zijn. Het ligt gewoon aan het publiek zelf, die het er niet op klikt. Het is,
dat is de hoofdreden, en je moet er ook niet flauw over doen, het laatste nieuws, maar ook de andere kranten, dat is allemaal commerciële bedrijven, voilà. Die moeten verkopen, die moeten reclameinkomsten binnenhalen, dus die kijken gewoon naar de cijfers. Hè.
Als er te weinig over triathlon gesproken wordt,
jongens, is het omdat de mensen niet geïnteresseerd zijn?
Ja. Als er meer over Greg van Avermaat zijn wereldtitel dan over Jelle Gens zijn wordt geschreven,
omdat mensen
er wordt meer opgeklikt.
Ja. Voilà. En je kunt dat bijvoorbeeld zien, wat is er nu wel bijvoorbeeld populair? Darts. Blijkbaar is dat een sport die de mensen wel geboeid heeft, en dat is de laatste jaren enorm groot geworden, omdat dat blijkbaar wel mensen aanspreekt. Voilà. En die willen dat wel volgen. Hetzelfde met zo'n cagefighting van die toestanden. Mij boeit dat persoonlijk niet, maar blijkbaar is er wel een publiek voor. Mm. Dus zet het daar als mediabedrijf ook op in.
Voilà.
Zo werkt het. Moet er altijd blij mee zijn? Nee. Maar zo werkt het wel.
Dus, de kennis van het volk, je moet de hoesting volgen. Hè.
En, je moet natuurlijk... je moet de hoesting volgen, maar je kunt niet schrijven wat de mensen willen. Hè. Je moet ook nog altijd ergens een objectiviteit en een beetje kritische zin, dat moet er ook altijd in zitten. Maar een deel van de keuzes wordt wel bepaald door waar de mensen geïnteresseerd in zijn.
Voilà.
En dat is uiteraard om commerciële redenen. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat elke krant, geen enkele krant doet dat in Vlaanderen, klakkeloos schrijft van wat de mensen willen lezen. Ik bedoel, dat zou niet blijven duren.
niet schrijven wat dat ze willen lezen, maar wel over de dingen die ze willen lezen.
Ja, de thema's wel. De personen, de onderwerpen, de thema's. Ja, heel vaak.
Zijn jij vrij in het... Als je zegt, ja, Wout van Aert wordt 100 keer per dag geïnterviewd. Ik zou liever iets te weten komen over zijn ouders, soigneur, tussennoot zijn achterneef, wat dan ook. Zijn jij vrij in te kiezen? Kan ik het die moment gaan interviewen?
Ja, heel veel. Dat is altijd een overleg. Hè. Ik bedoel, als ik nu echt iets niet wil, dan gaat er me niemand daartoe verplichten.
Of omgekeerd, ja, als je iets niet wil.
Maar ik moet wel een goed idee hebben, ik moet een reden hebben. Maar dat lijkt me ook normaal. Maar je kunt absoluut discussiëren over welke invalshoek kiezen. En ik mag ik ook afkomen met een verhaal, Tim Welles. Dat mag, als ik dat goed kan verkopen. Als ik zeg van kijk, want ik heb dat gehoord en dat boeiend is te vertellen over Tim Welles, dan mag dat. Hè. Dan gaat dat ook nog in de krant verschijnen. Dat gaat dat ook nog altijd lukken. Maar dan moet je wel een heel sterke, goede insteek hebben. Terwijl dat je dat bij die grote verdetten, maar dan misschien al een keer een dunner of een keer een fletser insteek zijn.
Ja.
En helaas leidt dat niet tot een beter verhaal. Hè.
Nee. En waar haalt je dan de info? Is het zwart-wit gezien? Is het tegenwoordig inderdaad de Strava's en de Facebook en de Instagrams volgen om een verhaal te schrijven? Of word je er nog verplicht, of verplicht je zelf, om toch nog steeds gericht mensen te interviewen?
Ja, ja. Bellen ook. Hè. Bedoel, de mensen aanspreken vooral voor en na wedstrijden. Hè. Bedoel, als je voor de Ronde van Frankrijk, dan loop je daar 3 weken rond aan die bussen en dan spreekte jij... Ja, dan doe je elke dag doe je 3 keer de parade tussen die bussen. Hè. En ga je met elke verzorger, elke soigneur en elke ploegleider die je weet of elke familielid dat je ziet, maakt hij een keer een kort babbelken. Soms is dat heel moeilijk, want ik doe dat niet altijd graag, moet ik eerlijk zijn. Maar je moet wel een soort van netwerk opbouwen, wat er kleine stukjes informatie naar u komen. Of, oh, heb ik iets interessants gehoord? Gaat er gaan checken, klopt dat niet, klopt niet? Ah ja, nee, goed, pech. Het volgende dag hoort, klopt misschien wel. En zo kun je aan de slag gaan van...
En welke telefoonnummer zet jij zitten? Wie kunt jij zomaar bellen?
Stel mij een vraag, wie wil ik dat?
Oh, maar ja, van bijvoorbeeld die grote mannen, Van der Poel, van Aert en zo.
En even, ja, die telefoonnummers heb ik, maar die appreciëren dat wel niet als je die
dan moet die op de juiste moment...
Ik heb de nummer van Van der Poel en Van Aert, die heb ik van in de tijd als die als kleine crosserke begon.
Ja.
Die hebben altijd hetzelfde nummer. En heel af en toe moet ik een keer een beetje sturen, maar dat is echt niet vaak. En
zat je toen al in het wielrennen?
Dus die kan ik een bericht sturen en die kunnen wel een keer antwoorden, maar moest ik dat nu constant doen?
Je moet je netwerk gebruiken op het moment
En vooral, zeker voor officiële dingen, moet je via de perschef gaan. Hè? Want elke wielerploeg heeft een perschef en die bepaalt welke interviews kunnen er plaatsvinden of welke vragen kunnen gesteld worden of niet. Zo werkt het nu eenmaal. En die mannen, als die constant willen de gsm moeten bekijken, die zouden honderden WhatsApps per avond krijgen. Dus dat is echt niet de bedoeling.
Dus je hebt bij wijze van spreken Hans Peloton bijna...
Tadej Pogacar niet. Wel van zijn vriendin, maar niet van hemzelf.
Ja, die zit bij een Belgische ploeg. Hè.
Ja, maar ik had die al van ervoor. In een tijd dat Pogacar nog maar beginnende ster was, haar ook al een keer moeten interviewen. Dus van Urska heb ik de nummer. En ja, maar ik moet eerlijk zijn, die gebruik ik niet, want dat is ook not done. Bedoel, dat is heel snel opdringerig. Zoals je dat
Het is een moeilijk evenwicht. Hè,
ja, pas op, er zijn ook collega's die ook een persoonlijke band opbouwen met sportman. Hè. Bedoel, ik heb een van mijn collega's op de wielerredactie, is een hele straffe netwerker. Die, weet ik, die stuurt wel regelmatig een keer ook naar van sommige grote coureurs. En omdat hij er een iets closer band mee heeft, ik denk dat ik een iets afstandelijker journalist ben.
Ja.
Ik zou toch... Allee, pas op, die gast is ook kritisch, maar ik... Ik vind het toch leuk om mijn eigen dag nog te schrijven. Ook al is dat soms moeilijk, want je moet altijd een beetje op eieren lopen. Want je moet die te vriend houden, want je hebt die nodig. Maar je wilt toch ook niet naïef blind zijn. En je moet toch ook zeggen, als slecht is het slecht. Dat is een heel moeilijke oefening.
Dat is wel de lijn inderdaad. Want als je dan kritisch bent ten opzichte van persoon X of Y, kan het zijn dat hij de volgende keer je straal negeert voor een interview?
Absoluut. Dat heb ik al gehad. Christophe Roodhoofd mocht dat weten. Bedoel, die mens weet dat ook. Bedoel, die heeft een jaar of zo niet tegen mij willen praten, omdat ik dingen geschreven heb die niet in zijn kraan past.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ik vind dat zeer moeilijk. Dat zit ook in mij om me dat een beetje persoonlijk aan te trekken. Dat is iedereen zijn eigen karakter. Er zijn collega's die echt, die gooien dat meteen weg. Die vergeten dat, die parkeren dat, die trekken zich daar niets van aan. Maar dat is niet mijn karakter. Ik ben een... constructieve mens, denk ik. Dus ik probeer ook een band op te bouwen om die dan, ook al is dat professioneel, om die toch beter te maken. Dus ik vond dat wel vervelend, ja. Vooral omdat Christophe Roodhoofd is ook niet de gemakkelijkste, laten we zeggen. Dus die durft ook nogal een keer fel zijn en een beetje op het randje van verbaal agressief te zijn. Dus dat was geen fijne periode.
Maar als je het anders bekijkt, de Oké, de grote mannen niet, maar zo de laag eronder. Die hebben eigenlijk wel journalisten nodig. Zeker in het wielrennen, op gebied van bekendheid, van naamzaamheid, van de sponsors die hen zien. Dus die moeten wel in beeld komen. Voetballers misschien iets minder. Ja, die gaan misschien toch wel sneller u iets toevertrouwen. Of die gaan toch misschien sneller een band proberen te krijgen.
Ik denk dat toch afstandelijk? Dat 20 jaar geleden waar was, maar vandaag niet meer.
Nee?
Ik denk, wat we nu aan het doen zijn, de podcast. Dat zijn dingen die jonge gasten en jonge atleten volgen. Mm-hmm. Maar een klassiek medium, zoals het laatste nieuws, het nieuwsblad, zelfs Sporza op den duur, in hun ogen, dat komt ook allemaal op internet, hè. En internet is veel bagger, want er zijn heel veel slechte sites, moet er eerlijk in zijn. Er zijn heel veel sites die niks voorstellen. En ik merk dat bij de nieuwe generatie, de nieuwste generatie, dat die daar maar met één bril naar kijken. Dat is allemaal hetzelfde. Of dat nu gemaakt is door professionele journalisten van het laatste nieuws, of Nieuwsblad, of De Morgen, of De Standaard, of Sporza, dat maakt dat niet uit. Dat hoort bij de categorie, journalisten horen bij de categorie, ik ga niet zeggen, heel streng, bagger. Ik bedoel, zo extreem is het niet, maar het gaat wel die richting uit.
Ja, Wielerflits of HLN of Sporza, dat is...
Ja, maar Wielerflits zijn ook nog professionals.
Ja, ik weet dat niet, ik ken de
details. Echt wel. Ik bedoel, dat zijn ook gasten, die zie ik ook, die zijn in het veld. Ja. Die stellen zelf vragen, die zijn daar, die maken verhalen. Dat is nog... Allee, daar kan ik niets van zeggen. Dat is gewoon goed, dat is kwaliteit. Mm-hmm. Tuurlijk is dat... Allee, niet elke tekst is even goed, maar dat is bij mij ook niet, hè. Ik bedoel... Mm-hmm. Maar ik merk dat veel jonge gasten... Ik ga niet zeggen, neerkijken naar de media, maar wel een klein beetje daar naartoe gaan. Zo wat... Dat zeker niet nodig hebben. Dan schat het verkeerd in.
Ja, ik zou dat... Ja, maar lijkt dat zegt, je dat vroeger al
niet was. De mannen, de Roger de Vlamings van deze wereld, die vertelden ook altijd, hè. Die hadden de krant nodig om een punt te maken. En als ze een boodschap wilden geven naar een of andere coureur waar ze mee in de clinch lagen, was dat via de krant, hè. Ja, zij voerden een oorlog via de krant. Ja. Maar vandaag heb je Instagram of je hebt Facebook, dat is al lang achterhaald, maar er zijn zoveel sociale media.
Maar inderdaad, we willen nog even wel straks over het doorgaan, maar even die Ambras met Roodhoofd. Straalt dat dan af op zijn coureurs? Schermt hij dan zijn coureurs ook af voor jou? Of,
nee, dat is niet gebeurd. Nee, ja. Dat was enkel tussen hem en mij dat hij mij niet meer te woord wilde staan. Maar dat heeft... voor de rest was dat...
En hoe is dat dan terug opgelost?
Tijd hield alle wonden. Voilà. Ik ben blijven goeiendag zeggen tegen hem. En blijven naar elke koers naar hem gaan. Soms met tegenzin en soms met een klein hartje maar hem een hand gaan geven. Van, dag Christophe en wist. En dan bromde hij en begint draaien in zijn hoofd om. En na 3 keer bromde hij. En na 4 keer, ja, goed. En na 10 keer was dat, zij er weer. En dan op de duur komt er alweer een gesprek. Maar coureurs, ik verschiet er soms van ook. Ik had ooit gehad na de Ronde van Lombardije, Evenepoel. Ik had zo een soort van commentaarstuk geschreven. En dat was in zijn periode dat hij nog niet heel veel grote koers gewonnen had. Hij was natuurlijk is binnengekomen als een groot talent. Heeft meteen bewezen dat hij van alles kon. Maar hij had ook een grote mond, moet eerlijk zijn. Zeker de eerste jaren. Ja, maar vandaag terecht. Vandaag, Evenepoel mag heel veel zeggen, vind ik, als je ziet welk palmarès die al bij elkaar reden heeft. Die mensen heeft recht van spreken. Maar toen was dat soms een keer veel roepen. Het was ook een jaar dat hij redelijk veel in de clinch gelegen had met andere coureurs. Een keer met een verzorger, een keer met dit, een keer met dat. En ik had geschreven dat hij dat jaar vaker ruzie had gemaakt dan dat hij grote koers had gewonnen. En dat was een dag voor de Ronde van Lombardije, de klassieker die hem op het lijf geschreven was. En zijn eerste kans om een monument te winnen. Ik denk dat hij daar 14e of 16e wordt dat jaar, ik weet het niet meer. En hij komt over de streep en hij ziet mij staan. En hij begint er meteen te fumineren. Wat had je geschreven, man? Wat had je mee bezig? Met grote wegwerpgebaren met zijn hand. En ik schrok. 1, omdat ik dat niet verwacht had. Maar 2, ook van, hoe kan dat nu? Die mensen zijn om 9:30 morgens op zijn fiets gekropen. We zijn 4 uur in de middag. Dus hij heeft 's morgens al dat artikel gelezen.
Dus dat ik geschreven heb. Online gekomen.
Dus 's morgens moet hij dat al gelezen hebben. En heeft er dan 6:30 op zijn fiets over zitten nadenken. En het eerste wat hij doet als hij op de finish komt, is roepen tegen mij. Dan denk ik van, wow, dus het heeft wel een impact.
Dat is heel belangrijk. Hè?
Nee.
Het impact.
Door heeft geen impact. Medium kan nog een impact hebben, dat is een feit.
De mensen lezen het en dat straalt af op zijn imago en het is dat speelt.
Maar er zijn er evenveel anderen die zich daar niks van aantrekken en die nooit volgens mij een krant open doen. Mm. Ooit, mag ook, hè. Maar toen schrok ik ervan, Evenepoel was nog jonger, misschien was hij nog een beetje gevoeliger over de dingen die over hem verschenen.
En hoe is het dan de eerste keer dat je hem interviewt?
Super. Ik bedoel, die gast is echt waar. Die heeft het hart op de tong en die kan zeer impulsief zijn, maar ik vind dat eigenlijk een ongelooflijke lieve gast, meende.
Dus is dat rap vergeten?
Ja, echt wel. Dat is nooit blijven hangen. Evenepoel, die is... Op dat vlak moeten wij echt dank u zeggen tegen de ouders van Van Aert en Evenepoel, want ze zijn alle twee ongelooflijk goed opgevoede gasten. Die zijn beleefd, die zijn altijd constructief. in een interview. Ze geven uiteraard geven ze heel vaak geen interview, maar als ze een interview geven, zijn ze altijd geëngageerd, proberen ze er iets van te maken. En in het geval van Evenepoel, ja, die durft nogal een keer energiek zijn. Goh, en ja. Meer dan. Maar,
hoe waren wij al een vijfde?
Maar dat is een, dat is, eigenlijk is dat een lieve gast. Ik meen, een toffe gast, een lieve gast. Uiteraard even dat, hè. Ik bedoel, uiteraard is dat een die heel erg overtuigd is van zichzelf. Maar ik ken geen enkel coureur. Zelfs slechte coureurs of slechte voetballers zijn allemaal overtuigd van zichzelf.
Ik ken mannen die bij de nevenbond misschien nog maar meeharken en die ook...
Maar ja, Steven, hoe gaat dat? Je bent gegroeid op en in je gezin ben je de beste shotter. En dan ben je al heel snel de beste shotter van je straat en dan ben je de beste shotter van je school. En dan ben je de beste shotter van de regio en plots ben je bij de nationale selectie en ben je een van de beste shotters van je land. En als je zo in die context opgroeit, natuurlijk ben je dan een beetje... vol van jezelf.
Maar, ik bedoel, die hebben nog niet anders geweten dan dat ze het beste zijn.
En dat ego had ook nodig om het te maken. Hmm. En tegelijkertijd is dat heel wankel, want heel veel coureurs zeker, maar denk voetballers ook, die kunnen ook soms twijfelen aan hun eigen. Ik bedoel.
Denk dat dat eigen is aan iedereen.
Ja, maar ook in topsoort. Dus ik verschiet er soms van. Ja, omdat dat zo sterke mensen lijken. Die zijn gemiddeld sterker dan ons in mentaal. Hmm. Dat zijn echt, die Van Aert, dat is een killer. Hè. Als hij iets wil, die bijt je strot af. Hè. Die gast, dat is, iedereen zegt van ja, Van Aert, oké, die wint niet veel meer de laatste tijd. Hmm. Maar in essentie, in zijn hoofd, is dat wel een absolute killer. Hè. Ja. Die gaat door een muur, hè. Die gaat over lijken om te kunnen winnen.
Ja, moet.
Allee, figuurlijke lijken uiteraard, want dat is ook...
Alles 100% juist om in die conditie. Maar dan, op die moment, moet ook nog alles... door de muur kunnen halen.
En die zijn zoveel sterker dan ons, in hun kop, wil ik zeggen. En fysiek uiteraard ook. En dat die dan toch zo kunnen twijfelen. Dat is soms
en,
een...
En dan wat merkte dat?
Maar dat maakt het ook wel mooi, hè.
En wat zie je dan?
Je ziet dat niet, maar hoort achteraf de verhalen. Achteraf hoorde dan, en meestal is dat maar 2 jaar later, dat iemand het verhaal vertelt.
Ik zal misschien... Iemand als dan de entourage, of dat de renner
bijvoorbeeld,
zelf?
Bijvoorbeeld. Gelijk, de Jasper Philipsen. Mm-hmm. Een ongelooflijk goede sprinter. Maar vorig jaar in een Tour... heeft hij dus de eerste week, hoeveel lang heeft het geduurd voor de rit won? Een dag of 10, denk ik, of 8 of 10 dagen. Ja. Die eerste week, pech, kreeg hij slaag. Die jongen is daar zo nerveus van geworden. Maar allez, als je dan de verhalen hoort van hoe dat hij echt in zak en as zat, na een week koers, dat hij twijfelde aan alles, dat hij eigenlijk naar huis wilde. Dat hij gewoon...
Waardoor dat je dan weer voor jezelf minder kansen creëert.
Ja. En uiteraard, wij als buitenstaanders, als medium... Als media, wij bouwen die een druk op.
Ja,
maar die man doet dat voor zichzelf nog veel meer. Hè.
In de ronde van Tsjechië, wij spreken, en hij wint 2 dagen niet, zal dat niet zo ramp zijn. Hè. Maar de ronde van Frankrijk is natuurlijk wel iedere centimeter dat gefietst wordt belicht. Dus.
Maar ik heb nog nooit een coureur of wat dan ook horen klagen over het feit dat de media voor druk zorgt. Die mannen leggen zichzelf de meeste druk op. Dat is een cliché, hè. Dat gebruiken ze altijd. Maar dat is ook zo. Die mannen willen dat zelf. Op dat moment is er... In gans Vlaanderen, geen enkele wielerjournalist die Jasper Philipsen afschrijft. Want je weet hoe rap dat hij is. Je weet dat hij al zoveel ritten in Tour gewonnen heeft, dat hij groen gepakt heeft. Je weet wat hij kan. En je weet dat er nog ritten aankomen. Het is nog maar 1 week voorbij. Maar voor hemzelf, die kerel sloeg tilt.
Ja.
En dat is dat mooie, dat hij er dan toch nog doorkomt. En toch nog die ritten wint. Mm-hmm. En dat vind ik de max van sport.
Maar hoort dat maar achteraf, dat hij dan...
Ja, op het moment zelf, stelt ook die vragen. Je stelt die vragen aan zijn entourage, je stelt die vragen aan hemzelf. Maar dan zijn de tongen nog niet zo los.
Dan...
Want dat ligt te gevoelig. Wordt die jongen beschermd wordt en wordt dat vooral niet gezegd. En zegt van, morgen is een nieuwe kans en we gaan ervoor en we behouden alle vertrouwen. En Jasper gelooft er zelf ook nog in. En Jasper is zwaar geloofd erin. Ik weet, ik heb wat pech gehad en dit en dat. Maar nee, achteraf worden dan de echte verhalen en dan... was de grote crisis.
En had je dan de volgende keer dat die coureur in zo'n situatie komt daar anders mee om of anders naartoe? Of kijkt je daar anders naar?
Dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet of ik er anders naar kijk. Ik houd er wel rekening mee dat het scenario kan, maar het is niet omdat het 1 jaar zo geweest is dat het automatisch het volgende jaar ook weer die orde van grootte aanneemt. Allee, de ontgoocheling, de emotionaliteit en alles wat erbij hoort. Dus ik houd wel rekening mee dat dat kan.
We horen hier nu altijd Jasper Philipsen, Van Aert, Evenepoel, Van der Poel, allemaal Nederlandstaligen. Heb je diezelfde connectie ook met niet-Nederlandstaligen?
Maar ik zou dan een vraag moeten stellen aan iedereen. Hoeveel Belgische niet-Nederlandstalige coureurs zijn er die iets voorstellen? Arnaud Delis, en daar stopt het. Hè. Wallonië heeft geen coureurs op dit moment. Hè. Dat is een drama. Hè.
Ja, maar hij spreekt dus puur over Belgische...
Omdat je uiteraard daar meest connectie mee. Ook omdat je... In de voetbal, daar wordt ook meer over de Rode Duivels geschreven dan over Spanje of Frankrijk. Ja. Dat is normaal. Maar in de grote jaren van Sagan of Alaphilippe, schreven er ook heel veel over. Hè. Of ja. Nu over Pogacar of Vingegaard of zo, of Roglic een paar jaar geleden, dat was ook wel. Die komen ook heel veel aan bod.
Hij schrijft over, maar hij dan ook wel een bepaald contact mee. Herkennen ze u?
Ja, bij Vingegaard ben ik een keer in Denemarken geweest. Allee, dat was op een mediadag, maar daar heb ik een uur of zo, één op één, een lang interview met hem kunnen doen. Dus dat is best lang. En nadien weet hij wel. Of hij weet dat ik Bart heet, dat denk ik niet. Maar die knikt wel naar mij en ik zeg, hey, Jonas, je ziet wel dat hij mij herkent. Hetzelfde met Roglic. Dat heb ik ook. Pogacar heb ik wel al in kleine groepjes, dus Pogacar herkent mij. Maar Pogacar heb ik nog nooit één op één geïnterviewd. Dat is eigenlijk wel voor de microfoon wel, want heel af en toe moet ik ook voor VTM werken. Bij kleinere wedstrijden.
Dus staat er ook niet alleen. Allee, dan is
het... Jawel, dan is het wel bijvoorbeeld de ronde van UAE. In het voorjaar, in februari bijvoorbeeld, was nu een voorbeeld. Dan is dat gewoon, wat dat zeggen, dat is gewoon dan te duur om twee journalisten te sturen. En dan af en toe sturen ze dan gewoon een VTM-journalist, maar soms is dan een laatste nieuwsjournalist. Maar we zijn één sportredactie, VTM en VTM. VTM en het laatste nieuws, sorry, zijn sinds een aantal jaar gefuseerd. En dan krijg ik ook de camera mee. Soms is dat mijn cameraman, dat vind ik leuker, want dat is iets professioneler. Ja. Soms moet ik dat ook met mijn gsm'tje doen, met een microfoon aan verbonden. Dat was nu in de ronde van UAE, was dat. En dan, er zijn ook niet zoveel journalisten daar. Hè. Dat is dan misschien 15 of 20 man. Terwijl de ronde van Frankrijk zijn er letterlijk 1000. Ik ken die perschef van UAE wel goed. Ik heb daar nog een band mee, omdat ik ook al lang mee samenwerk. En die regelt het dan wel dat ik gewoon na de rit, als hij de leiderstrijd is of gewonnen heeft, dat ik Pogacar wel even 2-3 minuten voor VTM mag interviewen.
Ja, oké.
En Pogacar, dat is in het Engels, neem ik aan. Ja, de Sloveen zal zeer bestaand zijn. Maar hoe ruim kun je renners aanspreken in de moedertaal?
Ik? Nee, uiteraard Nederlands en dan Engels en Frans trek ik ook mijn plan. Maar voor de rest, nee.
Italiaans of Spaans is...
Nee, ja, een paar noties, maar ik kan dat niet spreken. Dat is wel een voordeel, als je dat kunt. Ik zou dat elke beginnende journalist aanraden. Leer een extra taal.
Ja. Dus in plaats van geschiedenis had je beter talen gedaan.
Ja, maar ik zou gebuisd geweest zijn. Maar het was beter geweest, maar het zou niet gelukt zijn. Ja, okay. Maar het is wel... een zeer internationale sport op dat vlak geworden, wielrennen met Engels komt er overal. Behalve bij Franse ploegen. Maar goed, Frans krijgen we ook allemaal op school, dus ik zeg, trek mijn plan dan wel in het Frans.
Alhoewel dat bijvoorbeeld Oliver Naassen zegt dat bij zijn ploeg, de Franse ploeg, nu ook wel steeds meer en meer Engels wordt
gesproken. Ja, maar dat is ook de meest vooruitstrevende Franse ploeg in jaren.
Ja.
Dat zijn de meest... echt wel. Ik bedoel, pluim voor die ploeg, maar die proberen wel het niveau te halen, internationaal niveau, terwijl dat bij de gemiddelde Franse ploeg niet waar is. Ja. Dat is wel grappig van die taal. Contador bijvoorbeeld, ook verschillende keren aangesproken, die mens sprak geen Engels. Gans zijn carrière sprak geen Engels. De dag dat hij stopte, werd hij co-commentator bij Eurosport. Bleek hij toch plots Engels te spreken. Dus echt een vuile klootzak, man.
Heeft hij het na zijn carrière geleerd? Of heeft hij van het domme gebaard?
Uiteraard, heeft het altijd verstaan.
Ja. Maar, we zullen zelf zijn, hè.
En, jongens als Sagan... Die zijn Engels was echt rudimentair, dat was echt basic.
Maar was dat ook niet die speelde commercieel ingegeven om dat een beetje zo te doen?
Maar toch, zelfs ook als je dan... Soms heb je ook een beetje... Een keer echt, hè. Is het een echte Sagan voor u, maar... Dan ook was het toch bij momenten het moeilijkste. Om daar een deftig gesprek mee aan te
doen. Ook wel een stuk bewust dat ze het niet echt leren als bescherming, hè, voor zichzelf? Dat ze maar een bepaald percentage van journalisten kunnen te woord staan?
Ik denk niet dat dat een overweging is, maar dat is niet nodig. Want hij sprak zeer goed Italiaans. Hij is al op heel jonge leeftijd naar Italië gegaan. Italië was toen 10 jaar geleden nog een grote taal en een groot land in het wielrennen. Vandaag is Italiaans wielrennen is dood. En dat komt niet goed trouwens, op korte tijd. Spanje is ook dood geweest, maar daar hebben ze wel beginnen investeren in jeugd en in van alles. Dat komt wel goed. Maar Sagan had dat ook niet nodig. Ik bedoel, hij zat bij een ploeg die op Italiaanse lees gestoeid was. Dus die kon met zijn Italiaans en zijn Slovaaks kon die hem perfect redden.
Van
en hij sprak ook wel een beetje Engels, hè.
Ja, wel. Het is een goed.
Een Valverde, die sprak ook geen Engels, zeker?
Heel weinig. Of hij deed alsof, dat weet ik dus niet. Bij Contador was alsof, bij Valverde weet ik het niet.
Ja.
We hadden nog een aantal andere soort vragen ook, vooral over het voetbalverhaal, maar toch nog even een wielenvraag. De hectiek van de Ronde van Frankrijk. Kunnen dan een keer beschrijven voor een leek wat dat is, vergeleken met de Ronde van Polen, zeg maar.
Voilà, of UAE.
Ja.
Maar UAE is sowieso een kleine wedstrijd, hè. Maar ik denk dat je dat misschien moet vergelijken met de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. De Ronde van Vlaanderen, zijn er tussen de 80 en 120 journalisten, denk ik. En er zijn tv's bij, er zijn kranten bij, en dat is al veel. Dat zijn veel journalisten. Maar in de Tour zijn er letterlijk 1000. En dat gebeurt vaak...
Ben iedere dag groot. Dus die iedere dag overal.
Ja, 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 ja.
Dus dat is nog Ronde van Vlaanderen maal 8 à 10, ja.
Ja. Maar, en niet iedereen heeft de winnaar nodig, want je maakt verhaal met winnaars, verliezers, en er zijn ook altijd mensen die voor bepaalde media wel alternatieve dingen gaan doen, gelukkig. Maar dat is heel vaak dat je op rij 4 staat, hè, dan moet je met een lange arm, met je microfoontje, proberen bijsteken om toch maar te kunnen tapen wat de persoon in kwestie aan het vertellen is aan de bus. De winnaar geeft altijd een persconferentie, dus dat is gemakkelijk. Ja. De winnaar, die kun je...
Dan zit iedereen op rij 1. Zit,
ja, nee, maar rij 3 en 4 kan ook de micro vragen om een vraag te stellen, dat is geen probleem. Maar zit figuurlijk zitten mee op rij 1. Maar aan de bus, voor de tweede of een derde, geven we uiteraard geen persconferentie. En als dat een Belg is, staat daar gemiddeld wat volk. Maar als dat een Cavendish is, die geklopt wordt in een sprint, en een beetje nukkig is, ja, dan wil iedereen dat weten. Maar ook gans de Anglo-Saxische wereld en gans Europa wil dan weten wat Cavendish te zeggen heeft. En dan ja, moet jij hopen achteraf dat er iets op je bandje staat. En de kans dat je dan een vraag stelt, is eigenlijk onbestaande. Dus daarom vind ik het een tour niet zo tof, omdat je heel vaak afhangt van omstandigheden waarin dat je zelf niks actief kunnen doen. Dit.
Maar dan ja, is natuurlijk degene die wat betekende heeft in die rit, die een dag.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook ritten dat er interessante coureurs niks betekend hebben, maar dat je dan...
Ja, maar...
Een Cavendish heeft ook veel ritten gehad waar dat hem niet meedeed.
Mm-hmm. Maar dan gaat hij meestal niet praten. Als dat een Bert is bijvoorbeeld, doet Cavendish meestal niet de moeite om uit een bus te komen om te praten. Want hij vindt van, dit is, iedereen weet toch, een Bert dat ik daar niks te zoeken heb, dus waarom zou ik nu met de media gaan praten? Of... Het is zo'n twijfelgeval, zo'n rit was nu wel of niet de moeite voor Cavendish. Zal er misschien buiten komen, maar ook dan zijn er altijd met 50 van die 1000.
Ja.
Terwijl je in de Ronde van Vlaanderen zijn dan met 3. En dan kun je elke beurt wel een keer een vraag stellen.
En dan zijn dus, er ook heel veel coureurs die de moeite zijn om een keer naartoe te gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan onze Emil Verstrengen of als een ploegmaat dan buiten de drie toppers van die ploeg.
Ja, maar, de dag dat er, pak nu... Mathieu van der Poel, Winterronde van Vlaanderen, dan gaan wij wel ook langs bij al die ploegmaats.
Ja.
Omdat die mee het verhaal bepaalt. Dat verhaal is uiteraard opgehangen aan Van der Poel, maar ook die gasten hebben daar... Allez, Planka bijvoorbeeld heeft dit jaar een fantastische ronde gereden voor Van der Poel. Van der Poel heeft wel niet gewonnen, maar Plankaert, stel dat hij wel gewonnen had, was dat een groot stuk waard. Want die gast heeft hem teruggebracht, heeft ongelooflijk lang op kop gereden, heeft er gesleurd en gedaan, dan is dat wel moment de klaar van Plankaert ook.
Ja. Maar dat is dan ook weer gelinkt aan de prestatie van die wedstrijd.
Ja, of soms. Wat dat wel lukt, maar dan ga ik terug bij die Oliver Naassen uitkomen. Maar bijvoorbeeld, denk ik een jaar of twee geleden, denk ik, was het een keer een ontzettend hete dag tegen de 40 graden in de Ronde van Frankrijk. En dan is dat het thema. Dan is niet de winnaar een thema, maar gewoon van hoe hebben die coureurs overleefd.
Hoeveel bidons zijn er dan?
Ja, en dan ga ik bij 15 man rond, zowel Belgen als buitenlanders, om te vragen van jongens, hoe is dit geweest? En dan krijg je quotes van ja, het zotste ooit. En dan... Oliver Naassen zegt, ja, de moordenaar zit, de man die het uitgetekend heeft, ze moet niet in het gevangen steken. Goeie quotes, ik bedoel, dank u wel, dank u. Dan zegt hij, het is lastig, het is zwaar, ik heb nog nooit zo warm gehad. Leuk, maar als je zegt, ah, zo warm man, ik moet al te zweten aan mijn klein teen. Ik bedoel, dat zijn betere, leukere dingen, quotes om iets mee te doen.
Ja, maar dan staat je niet in concurrentie met andere journalisten om die mannen een keer te spreken.
Nee. Dan zijn er misschien van die 1000, er dan misschien 2-3 mensen die dat soort verhaal maken. Dan komt er misschien toevallig een keer bij... een aantal dezelfde kruisen. Dus je kunt zeker nog dingen doen in de Tour, maar het is veel, veel moeilijker dan in andere wedstrijden. Veel moeilijker.
En een dag in de Tour, dat is 's morgens ontbijten ook naar de bus gaan waarschijnlijk. En dan, dat is waarschijnlijk allemaal zelftransport?
Ja,
in groep? Dus,
sinds kort moet je wel met minstens 2 in de auto zitten om in de Tourcaravaan, om doorgangsbewijzen, stickers te krijgen waarmee je naar start en finish kunt rijden. Dat is een nieuwe ecologische manier van denken van de tourorganisatie, van ASO.
In plaats van 10 auto's zijn er maar 5 auto's.
Ja, voilà. Dus dat is
heel wel dubbel zoveel.
Ja, denk het niet. Nee, het is, we proberen er echt iets aan te doen. Maar je staat op, je gaat ontbijten, je gaat naar de start, waar je toch minstens 1,5 uur op voorhand moet zijn. En dan begin je rondwandelen rond die bussen om te praten. Ja, je moet ook altijd weten, stel nu Evenepoel zit in een tour en hoopt op podium te halen, dan moet je wel weten, s'morgens is hij niet ziek geworden, dan moet je wel gaan checken natuurlijk. En dat moet je niet bij Evenepoel doen, maar dat moet je ook bij Vinegar doen en bij Pogacar. Je moet wel weten...
Iedere dag naar je tour.
Ja, je moet sowieso voor het nieuws moeten opvolgen, want is er potentieel een verhaal. En dan zijn dat netwerken. Televisie moet ook interviews al doen. Voor de krant is dat nutteloos, maar voor de site is dat nutteloos, of toch redelijk nutteloos.
En waarom is dat nutteloos?
Maar in de krant moet ik niet schrijven wat Wout van Aert voordat het verteld heeft. Hè. Dat is zo achterhaald.
Ja, maar tegenwoordig toch online...
Online is het wel nog nuttig, dat is waar. Maar voor de klant zelf, we zijn trouwens voor allebei. Hè, maar meestal bij ons online, omdat wij samenwerken met VTM, nemen die gewoon het interview van VTM over. Ja, okay. Dus het zou eigenlijk een beetje dubbel werk zijn als ik ook nog een keer moet gaan vragen. Even twee quotes, wat gaan we doen deze rit en hoe voelt u? En als VTM dat al doet, hoef ik dat niet meer te doen.
Dan is bij wijze van spreken 2-1.
Voilà. En dan vaak lange verplaatsingen. Dat is ook de kloterij dat je heel weinig koers ziet, hè, tijdens een tour.
Ah, ik denk dat,
Want dan moet je grote afstanden rijden, dat is vaak 200 kilometer, want je mocht niet over het parcours, dus vaak nog met een omweg, 300 kilometer dat je rijdt.
En jij zit achter stuur?
Ik of mijn collega, we wisselen af. Ik rij wel graag, maar mijn collega kan even vaak rijden. En dan kom je aan de finish en dan hoop je nog zoveel mogelijk van de koers te zien. En dan maak je op om weer de verhalen te maken van de winnaars en de verliezers.
En dan, als dat afloopt, zit je wel met een deadline, want dat moet allemaal wel naar de druk.
Ja, maar dat vind ik oké, omdat dat bij de koers toch nog anders is. In de voetbal was het een veel strakkere deadline. Want heel veel matchen in 's avonds, als je Europees voetbal hebt, dan begint maar om 8:00, soms 8:15. Dus dan, echt, dan voelde je een deadline.
10:30.
Ja, maar dan, echt, dan komt het aan op een minuut. Hè. En het ergste wat kan gebeuren is dat op de laatste 5 minuten nog heel die match wordt omgegooid.
Ja.
Allee, je leert dat ook wel, hè, met Jake rijden wel een beetje door de loop der jaren, maar dat is toch zweten.
Maar, allee, zit nu ook al even in het vak. Is dat al geëvolueerd? Ik zou denken dat door de technologie dat die deadlines toch wat opschuiven.
Dat is een tijd zo geweest. Maar omdat internet nu belangrijker wordt dan krant, wordt er in krant minder geïnvesteerd. Er zijn die drukkerijen eigenlijk van een minder niveau, echt waar dat meen ik. Als je kijkt, puur de kwaliteit van een blad, van het papier van een krant. 15 jaar geleden waren dat veel scherpere foto's, was dat veel betere kwaliteit. Maar al die hele dure, hypermoderne persen, die zijn allemaal verkocht omdat die niet meer rendabel waren. De krant wordt nu de helft verkocht dan 10 jaar geleden of dan 15 jaar geleden.
Ja, ik weet de juiste aantallen niet, maar voor 100.000 of voor 500.000.
Ja, 500.000 is nooit geweest, want het laatste nieuws heeft tegen de 300.000 altijd gezeten. Ja. Nu is dat nog iets van een kleine 200.000, denk ik, 180 zoiets. Komt wel internetabonnementen voor in ruil. Maar dat maakt ook dat er veel minder drukkerijen zijn. En dan al die kranten natuurlijk het laatste slot wil. Bijvoorbeeld de drukkerij waar het laatste nieuws op gedrukt wordt, worden ook heel veel kranten vanuit Nederland gedrukt. En vroeger, het laatste nieuws, de grootste in Vlaanderen. Dus wij konden afdwingen, onze krant wordt laatst gedrukt. Dat is dan maar 1 kwartier of 20 minuten later naar die andere kranten. Maar dat is wel 20 minuten extra tijd. Amai, dat kan veel zijn, ze na een Europese watch.
10:30, einde van de match. Was er nog verlengingen, penalties zijn?
Ja, pakt 10:30 gedaan. Of je hebt tijd tot 10:50 om te schrijven. Of je moet 1:30 uw tekst sturen. Dat is een gigantisch groot verschil.
Ja, dat is...
Maar vandaag zijn
er een factor 30.
Maar vandaag zijn er veel minder drukkerijen. En het laatste nieuws is ook niet het allerbelangrijkste, want misschien willen die wel de Volkskrant of dat AD misschien als laatste drukken. Dus een deadline is eigenlijk dichterbij gekomen. Je zou denken dat het anders is, maar het is een golvenbeweging. Een deadline is opgeschoven en sinds een jaar of 10 keert hij terug, komt hij terug dichterbij, het s'avonds.
Door, ook online moet je veel, heel snel je dingen
ook al, hebben. Ook al.
Ja. En, maar ja, inderdaad, een mooi bruggetje naar de technologie. En de wijziging van het métier, ik denk 20 jaar terug had iedereen een gazet nodig om, wie heeft er de koers gewonnen, hinder, wie heeft er hoeveel zegens, hoe is het, wie zijn de favorieten voor die koers, bij de voetbal hetzelfde, topschutters, klassement, wat weet ik allemaal niet, dan is het internet gekomen, dat is wel heel wat veranderd, denk ik. Nu, met AI die opkomt, ChatGPT, moet ik maar vragen aan ChatGPT voor statistieken van een coureur of dit of dat, en het ligt er.
Nee, dat is waar.
Heb je uw job zien veranderen naarmate van die technologie?
Nou, als ik begon, ik spreek nu over het jaar 2000, was al een beetje begonnen. Allee, internet stelde nog niet heel veel voor, maar dat was wel aan het komen. Maar ik weet voor een collega van mij, een heel grappige kerel trouwens, die was zo eind jaren 80, begin jaren 90, was dan een jonge gast, die was freelance en die werd aangenomen, want de computer was daar. En op de redactie waren ze bang van de computer. We hebben een jonge gast nodig, want die gaan dat verstaan. Dus die mens is aangenomen, omdat de computer kwam, kreeg hij een vast contract. En die was een hyper geïnteresseerde voetbalfan, die had een ongelooflijk archief met Voetbal International, France Football, sportvoetbalmagazine, Sport 80, Sport 90. Die had echt magazines tot en met. Die had een eigen archief, een bibliotheek thuis in zijn garage, rekken vol. Maar natuurlijk, 15 jaar later, 2005, internet is er, 2010, internet is groot. Die mens heeft letterlijk alles in brand gestoken. Uit een soort van frustratie, ontgoocheling. En die had ook een encyclopedische kennis over de voetbal, met uitslagen en dingen. Ja, vandaar dat niet nodig. Dat is absoluut geen meerwaarde als journalist om dat te hebben. Het is handig om in je eigen hoofd snel brugjes te leggen.
Ja, maar Ivan Sonck met al zijn PR en na drie ronden moeten doorkomen aan dit.
Het helpt nog een beetje, maar het is absoluut geen bepalende factor meer. Nee. En dat merk ik ook aan mijn eigen, dat ik vroeger veel beter uitslagen kon onthouden dan nu. Ja, omdat je toch alles gewoon opzoekt. Ah, ik weet het niet meer, maakt niet uit. Hup, drie seconden, ik weet het op internet.
Opzoekt en... Maar bij mij persoonlijk, er is ook gewoon veel meer sport en veel meer aanbod. Vroeger was het 1 of 2 keer op een jaar bij Anderlecht. Nu is het 4, 5 keer. Vroeger waren er 2 koersen op televisie, nu zijn er 20. Bij gevolg is er gewoon veel meer input om alles nog duidelijk te krijgen.
Denk maar gelijk dat ook een factor is. Ja, maar het is ook gewoon niet meer nodig, Sven. Het is niet nodig om het bij te houden, om het te weten, want je hebt het binnen 3 tikken op je toetsenbord en je weet het. En AI?
Ah, wel. Ik ben aan het opschuiven, hè. Dus de computer en internet en statistieken.
Ik heb een theorie. Ik weet niet of ze volledig klopt, hè. Maar in principe, als journalist... AI baseert zich op alles wat al verschenen is, wat er is, en probeert te voorspellen, op basis van wat de informatie er is, probeert hij een tekst te maken. Maar eigenlijk, in de ideale wereld, elk interview dat ik doe, zou uniek en nog nooit uitgesproken mogen zijn. Ja. Zo gezegd, uiteraard is dat niet altijd waar, maar AI kan dat niet voorspellen wat Mathieu van der Poel binnen 3 maanden gaat zeggen aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen.
Nee, maar bijvoorbeeld wel... verslag van een wedstrijd, ik zou denken dat AI er perfect toe in staat is om dat even goed te maken.
Maar
jij dat
je moet een keer een krant openstaan, hoe vaak echt staan er verslagen van een wedstrijd. Dat is achterhaald.
Dus dat in
een
is tijd, achterhaald.
Als Eddy Merckx in 1969 ineens een Tour won, mensen hadden amper televisie, die gingen naar de bakker of de rijke beenhouwer gaan kijken wat die in televisie had, wat hij deed, of die luisterden naar de radio. Ja. En vooral die luisterden volgende naar de krant om te weten wat er die rit gebeurd was. Maar vandaag, als ik een wedstrijdverslag maak en puur de wedstrijd herschrijf, dat leest
dat
niemand.
Wordt niet geklikt. Dat wordt
tuurlijk
niet.
Want
ze hebben allemaal gezien.
Natuurlijk, iedereen heeft het gezien. Dus dat is, journalistiek ziet er zo niet meer uit.
Voilà, dat is helemaal opgeschoven. Dus naar wedstrijdverslagen, dat kunnen we eigenlijk heel kort,
in een paar zinnen is dat,
Voilà. Maar dan, veel ploegen en veel sporters hebben hun eigen kanalen in de hand. Social media, YouTube-kanalen. Merk je daar? Allee, want daar heb jij dan ook veel minder... Ja, we hebben jou niet meer nodig om te weten dat met Evenepoel gaat. We hebben jou niet meer nodig om te weten hoe dat met John Heijmans is. Hoe dat met... Ja, dat is niet een atletiek, maar... Allee,
dat is waar.
Iedereen heeft zijn eigen kanaal, YouTube of Instagram of whatever.
Dat is zeker waar, maar toch zie je in realiteit dat mensen wel teruggrijpen naar een HLN, naar een Sportza, omdat je daar alles krijgt op één forum. Ik spreek nu over internet of een krant. Alleen, een krant is een ouderwets medium, in vergelijking met twee. Maar heel veel mensen gaan toch nog teruggrijpen naar... vaste waarden, zoals ik het zo mag noemen.
Omdat dat er allemaal samenkomt. Ja. Maar welk stuk van al dat nieuws halen jullie bij echt rechtstreeks in oude journalistiek van,
heel
van
veel.
De sporter?
Dat wordt altijd heel veel.
En ik zie toch ook veel dat posts op social media overgenomen worden. Maar dat is de minderheid dan.
Dat is niet een job die ik doe. We hebben 2 equipes, we hebben 3 fulltime wielerjournalisten die echt naar verhalen op zoek gaan. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een grote groep met jongens die voor
de social media volgen en...
Die voor onze puur... Want wat ik doe is voor de krant en voor internet, maar je hebt ook jongens die puur voor internet werken, voor de website. En dat is inderdaad de basis, wat je zegt, op basis van de Strava's en de Instagrams en de andere buitenlandse websites en zo, en die maken daar verhalen. Maar dat is eigenlijk een andere job. Die zijn ook journalist, maar dat is anders. Dat is... We hebben ook andere bazen bijvoorbeeld, snap je?
Dus het bundelen en samenvatten van alles dat bestaat over iemand.
Ja, wij moeten complementair zijn. En meestal de stukken die ik dan maak samen met mijn 2 collega's, dat zijn zogezegd, dat noemen ze plusstukken, en die zitten vaak achter een betaalmuur. Omdat dat in principe de meerwaardestukken zouden moeten zijn. Dat is dan, als je klikt op bijvoorbeeld HLN, kun je heel veel gratis lezen, maar ook een heel deel van die website staat met een plusken, en dan moet je een abonnement hebben, of moet je betalen om dat te kunnen lezen. En de stukken die ik schrijf, zijn in principe voor dat plusgedeelte. Niet altijd, hè. Soms schrijf ik ook iets dat gewoon gratis te lezen is, maar meestal de diepgravendere groot woord, want dat is niet altijd diepgravender, maar dat zou het moeten zijn. Die journalisten die aan dat soort journalistiek doen, die zitten achter een betaalmuur.
Mensen die betalen voor u, dat is waarschijnlijk niet gedacht toen het geschiedenis aan het studeren was. Dat ze dat nog gingen.
Oh, maar ik wijs niet dat er veel van mij betalen ze.
Ik weet het niet. Ja.
Maar die, dat voor de schone meisjes is in de foto's aan de betaal.
Dat zou
ik ook weet het niet. Nee, ja, Sven, maar dan moet je er niet over nadenken, want... Allee, ja... Ze betalen niet voor mij, ze betalen om iets te lezen over Wout van Aert, snap je? Ze betalen niet meer wat er nodig is. De enige die dat boeit, ben ik zelf en dat is mijn mama. Allee, snap je? Nee, maar ik heb zelf, voordat ik journalist was, heb ik nooit gekeken naar wie is de auteur van een stuk. Dat boeit me niet. Ik vind ook niet erg dat het de mensen niet boeit.
Oh, dat zal voor de grootste deel waarschijnlijk wel waar zijn, maar het zijn wel altijd mensen die willen betalen voor die meerwaarde inderdaad. Hè.
Ja, maar die meerwaarde moet in dat stuk zitten. Dat is
absoluut,
niet de...
De column van Patrick Lefevre, de column van Koen Meulenaar, allee, daar staan bij.
Ja, dat is inderdaad zeer persoonlijk. Maar... Ja. En dat is soms ook de moeite, vind ik, om ervoor te betalen.
Maar nu, je zegt het mensen achter een betaalmuur, maar dat is dan betalen voor een abonnement op HLN. Gaat dat nog komen dat je OnlyFans-achtig bij wijze van spreken, ik klik op een artikel en ik moet zoveel cent betalen, zit dat eraan te komen? Dat je echt betaalt per...
Jawel, er zijn al heel veel buitenlandse media die dat doen. Mm-hmm. Dus in België is meestal inderdaad het... principe van abonnement, waarmee je alle plusartikelen kunt zien. Maar je hebt heel veel internationale media die inderdaad voor 49 cent voor 49 cent een...
elk artikel.
Ja, of minder of meer. Allee, in Amerika heel vaak al, maar ook andere Anglo-Saxische landen. Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar in principe... Allee, dat is ook een beetje logisch. Hè? Ik bedoel, als je weet hoeveel honderden mensen dat er elke dag aan die website en aan die krant werken, die moeten wel betaald worden. Want het is, dat is zot, hè. Ik bedoel, een krant of je kost dat 3 euro afgerond of zoiets. Ik bedoel, maar dat is echt zot.
Het is lang geleden dat ik een gazette gekocht heb.
Nee, maar ik snap dat. Maar je kunt zoveel dingen vinden op internet. Maar er zijn zoveel mensen die daar hard voor werken. Mm-hmm. Dat is het enige waar ik boos van kan worden. Dat je zo over dezelfde kam geschreven wordt als die riooljournalistiek. En uiteraard is het Laatste Nieuws een heel populaire krant. Maar dat verschilt niet van het Nieuwsblad. Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad dat gooit dat door elkaar... 10 artikels en niemand kan die 5 bij de juiste krant leggen. Dat is gewoon...
Zeker.
Het zijn populaire media, maar ik en mijn leven, bij mijn weten, heb ik nog nooit een leugen geschreven. Uiteraard heb ik al fouten gemaakt, hè. Maar bewust, en ik ken ook geen enkele collega, niet bij het Nieuwsblad, niet bij de Morgen, niet bij de Standaard, niet bij het Laatste Nieuws, die bewust foute dingen schrijft. En uiteraard zal dat al gebeurd zijn, hè.
Ja,
er zijn altijd slechterikken tussen, hè. Maar de gemiddelde Vlaamse sportjournalist die doet echt gewoon zijn best om er het beste van te maken. Ze.
Zeker dat. En word jij ook, heb jij doelstellingen staan op aantal kliks, aantal likes? Ja, vroeger de Schreven Gazette, wisten niet echt hoeveel dat er wat gelezen werd. Nu zien ze dat.
Officieel bestaat dat niet, maar ik geloof mijn bazen niet. Ik denk dat dat wel bestaat. Ik ga daar wel naar kijken. Want ik kan niet alleen zien hoeveel keer is je stuk geklikt, maar ook hoeveel van je stukken, hoe lang is het gelezen, maar ook hoeveel mensen hebben er dankzij uw stuk een abonnement genomen.
Hoe kun je dat...
Als je geen abonnement hebt en je leest een stuk, je krijgt inleiding en het stopt. Je wilt het verder lezen, dan moet je gegevens achterlaten en moet je een abonnement nemen.
Maar dan kunt er wel gratis door geraken ook wellicht.
Ik mag hopen van niet.
Artikels.
Ik mag hopen dat er één of twee zijn.
Ja, dat zou kunnen dat je zoals teaser zo'n keer twee of drie artikels gratis moet lezen. Maar ik wil zeggen, ze weten dat allemaal. Maar ze zeggen altijd naar ons, we houden er niet bij, we kijken
dus
er niet naar.
Officieel in uw doelstellingen staat dat niet, maar achterliggend... Nee.
Ik denk dat, maar ik weet dat niet. Maar
ze luisteren niet mee.
Wordt opgenomen trouwens hier?
Nee, dat wordt zeker niet uitgezonden.
We hebben nog een paar wielenvragen, maar ook straks nog een paar voetbalvragen, maar een beetje veel te switchen tussen Tien en Tander. Als je moet kiezen, de Ronde van Frankrijk is hectiek. Ik kan me voorstellen dat misschien de Ronde van Spanje of Ronde van Italië leuker is. Of is de eendagskoers plezanter?
De Ronde van Spanje en Italië zijn sowieso leuker dan een Tour. Ik zeg niet interessanter, maar leuker om als journalist om te doen. Sowieso omdat je meer vrijheid hebt, letterlijk en figuurlijk meer ruimte om dingen te doen. Maar als ik mag kiezen, ik ben een jongen uit de polders. Hè. Ik kies voor de klassiekers. Hè, man. Ja. De Ronde van Vlaanderen en Parijs erbij, daar gaat niks boven. Hè. Dat vind ik de hoogdagen van het jaar, dat vind ik de mooiste koersen. Mm-hmm. En daar heb je ook... als Vlaamse journalist de meeste impact, omdat dat met heel veel kruis van bij ons is. Mm-hmm. En ze mogen dan geboren zijn in Slovenië, maar ze weten op dat moment wel dat ze in België zijn of in Noord-Frankrijk. En ze weten dat het Sporza en het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad en VTM, dat die op dat moment daar een erezaak van maken om daar het beste van te maken. Dus dat ja, ik vind dat gewoon het leukst. De, gewoon die opbouw van die dag, krachtig, alles eruit op één dag. Dat is toch ook de mooiste koers. Ik weet niet hoe jij naar koers kijkt, maar...
Persoonlijk vind ik dat ook nog zelf iets meer Parijs-Roubaix, denk ik, maar...
Ah, wel, ik kies voor Ronde van Vlaanderen om één specifieke reden, omdat dan Parijs-Roubaix nog moet komen. Dus Ronde van Vlaanderen is er, hij weet van de volgende week is het nog een keer vandaag.
Dat is waar, dat is waar.
En in Parijs-Roubaix, dan weet van, fuck, ik moet weer een jaar wachten tot het weer zover is.
Volgende week moet ik naar Roland.
Dat is ook echt waar, dat zakt allemaal iedereen toch een klein beetje een dipje zijn naar Parijs-Roubaix.
Een paar jaar in de Namstel geweest, dat is wel tof zijn.
Ja, maar Luiken, de Waalse Pijl zijn toch gewoon saaie koers. Dus ik ben zot van de Vlaamse koers, ik kan er niet aan doen.
Misschien een bizarre vraag, maar... Ja, oké, de Ronde van Vlaanderen niet, maar in de grotere rondes moet wel veel rondrijden, maar kan ook genieten van de natuur, van het land, van het eten, van het drinken. Is er tijd voor ontspanning, zou het zo zijn, als je 3 weken onderweg bent?
In de Ronde van Frankrijk absoluut niet, maar in andere koersen wel. Maar de Ronde van Frankrijk is gewoon stress van dag 1 tot de laatste dag. Dus nee, daar geniet ik echt niet van. Maar wacht, nu moet ik nadenken, maar... Victor Kampenaerts, werelduurrecord 2019, denk ik dat was.
Mexico, zeker.
Ja, Mexico. Ik was erbij in Mexico, dat vond ik al de max. Ja. Dat was een super ervaring, dat was in stilte, gewijde stilte. Victor Kampenaerts gevraagd van, kijk, ik wil me hyperfocussen. Dus er mocht geen publiek in die zaal, dus zijn trainers, zijn entourage was daar en een paar journalisten.
Jij zat in die zaal.
Ja, en wij werden gevraagd om muisstil te zijn. En dat was echt, en dat was om de hoeveel... Hoe rap reed dat?
16 seconden.
Ja, zoiets, denk ik. En dan enkel dat bordje knop, wit als het goed was of rood als het te traag reed. En dat was echt zo... Ja, een beetje... Je kwam er van een transe zelf. En op een duur, je keek naar die gast en je zag het gezicht veranderen, ronde na ronde. En dan zag je in één keer zo zweet. En je zag dat hij zo met zijn oog aan het pinken was om zweetdruppels... Dat is in een flits, maar je zag dat zweet lopen. En met zijn oog, dus je wist van ja, er zit zweet in zijn oog, dat is aan het prikken. Maar die mag niet zijn hand van zijn stuur nemen om even te wrijven. Maar ik zou zot worden.
Al 3 meter.
Nee, maar ja, dat is zo. Dus ik zou zot worden, moest ik in zijn geval zijn. En dan in die laatste minuten, in één keer, in de tribune achter ons, zat er 10 man. Zijn vader bent er. Zijn vader was ook mee. En er was afgesproken, in de laatste minuten mocht ze hem aanroepen. En dan in één keer, die stilte die doorbroken werd door die vader, die stond te supporten voor zijn zoon. Dat was zo mooi. Dat is een van mijn mooiste journalistieke ervaringen. Mm-hmm. Maar om terug te komen, had jij vroeg, Sven? De voorbereiding op dat werelduurrecord heeft Kampenaerts gedaan in Namibië. Hij is daar op de hoogvlakte in Namibië in Windhoek gaan trainen. En ik mocht daar ook naartoe van de krant. Dus ik ben 5 dagen naar Namibië geweest. En mee met Kampenaerts. Maar dat is een letterlijk tussen de giraffen dat hij getraind heeft. Hè. En dan kijkt hij wel je ogen uit. Maar dan was ik zo dankbaar dat echt... Dat was zo'n mooie campagne, dat werelduurrecord met die voorbereiding. Ja. Dat was de max. Dat was gewoon de max.
En dan heb je nu waarschijnlijk nog een band met hem.
Ja. Maar Victor is ook een toffe, hè. Die houdt van de media. Echt waar, dat is nog een... Echt waar, die gebruikt de media ook op een goede manier. Ik laat me graag misbruiken door Victor Kampenaerts. Ja. Mensen heeft ook altijd een verhaal, maar die staat ook graag in de belangstelling. Mm-hmm. Daar is ook niks mis mee. En die vertelt graag zijn verhaal, en meestal op een leuke manier. Dus, Victor, top.
Dus hoe dat is overkomen op tv, de Oliver Naas en de Victor Kampenaerts, zo zijn ze ook in het echt, die mannen.
Ja, ik ken... Vaak wordt me gevraagd, ik weet niet wat jullie gingen vragen, van wat doet u nu liefst, voetbal of koers of zo?
Wauw, dan hebben we nog een snelle vragenronde, maar...
Ja. Moet ik dat antwoorden of zal ik het houden?
We zullen overgaan naar de snelle vragenronde. We kunnen daar...
Ik heb ooit mee de Kuurne Brussel-Kuurne gevolgd met Patrick de Vijver in de helikopter. Zijn zoon is helikopterpiloot.
Ja,
en ik dacht van, daar moet ik toch iets mee doen, man. Allee, het vliegen altijd zo'n helikopter van de politie en met wat vips boven de koers. Dus dan Lefebvre vraagt, zouden we dat een keer niet doen voor een reportage in de krant? En hij zei toch wel ja, zeker. Dus ik mocht mee, Kuurne-Brussel-Kuurne, kleine koers, maar wel topervaring, hè, boven de koers. Mm-hmm. En had 's morgens zijn coureurs gewaarschuwd en had gezegd van, jongens, let op, want Big Brother is wat je vandaag. Op een bepaald moment, wij vliegen boven de koers en we gaan er zo naast. En zo, wat is dat, 100, 150 meter ernaast, boven een veld, heel laag. Hangen wij daar op zo, wat is dat, 10 meter hoogte, ik weet dat niet. En dan peloton rijdt voorbij, en zo, nog vrij vroeg in de koers. En ineens zet er hem een van Quickstep recht. En die begint zo te zwaaien naar die helikopter. Philippe Gilbert, de snuggerste van allemaal. Die had wel door van, dit is mijn baas, Big Brother zit daar in de helikopter.
Die mij op het einde van de maand betaalt.
Voilà. Maar ja, zulke dingen vergeten niet, dat is de max natuurlijk.
Maar we zullen anders, want we zijn hier al redelijk over het uur.
Dan misschien toch nog een kleine uitstap. Je hebt Lokeren, je hebt Brugge.
Dat kan wel iets meer voorstellen. Over Brugge?
Ik weet het
niet. Nee, maar dat is op zich ook minder
belangrijk. Dat is niet belangrijk.
Maar wel heb de Rode Duivels gevolgd. En dat is misschien wel interessant. Allee, denk ik toch wel één of twee WK's of EK's meegemaakt?
Ja, maar ik heb alleen maar EK's en WK's gedaan zonder de nationale ploeg. Hè. Dus in de periode dat ik
periode.
De Rode Duivels volgde, dat was de dramatische jaren. Hè. Ja, dus ja, ik ben naar TK 2008 Zwitserland-Oostenrijk geweest. WK Zuid-Afrika heb ik gedaan. Ja. En dan nog het EK Polen-Oekraïne 2012. En dan mocht ik de Nederlanders volgen. Hè.
Ah, ja, okay.
Allee, de Nederlanders en tegenstanders. Ja, gelijk in Zuid-Afrika op het WK mocht ik Argentinië met Maradona als trainer en Messi als speler. Dat was ook wel een ervaring. Zo'n beetje die landen dan gevolgd.
Dat is de boek.
Maar ja, ik heb nog Kompany en Lukaku nog weten debuteren. Ik was er ook bij als Eden Hazard in Luxemburg in de sneeuw debuteerd.
Ja, dat is de eerste match. Hè.
Maar ik heb de gloriejaren helaas niet meegemaakt. Okay,
de rode duivels zijn beginnen openbloeien als jij naar de koers gegaan bent.
Ik weet niet wat er verband is. Ik hoop van niet, maar...
Correlatie, causaliteit, ken je thuis dat niet aan moeten uitleggen.
Ik ben slimmer dan mij, ik zou het niet kunnen.
Nee, maar zo'n WK in Zuid-Afrika, ja, dan is dat ook 3-4 weken daar zitten waarschijnlijk.
5 weken was dat zelfs.
5 weken. Ja, dan is dat toch misschien wel iets meer relaxed dan 3 weken rond Frankrijk.
Ja, omdat die matchen, dat is niet de hele dag, dat speelt hem 's avonds af. Ja. Dus overdag, in de aanloop na de match, is dat relatief rustig. Je moest in Zuid-Afrika natuurlijk ook heel grote afstanden afleggen. Niet alleen met de auto, maar ook vaak moeten vliegen en zo naar andere steden. Maar, jawel, dat ik toch wel een keer op een zaterdag ook nog een keer een safari kunnen doen. In de Pilanesberg, geloof ik dat heet. Zo'n heel klein natuurgebied. Dus dan heb ik wel een beetje geprofiteerd om af en toe iets leuks te doen. Maar dat is ook op je één hand te tellen.
Dat, ja, waarschijnlijk wel inderdaad.
Ja, maar op zich, een voetbalmatch is toch op een kleiner oppervlakte dan een wielerwedstrijd. Een
voetbalmatch is veel makkelijker te controleren. Hè. Ik bedoel, alles is op voorhand. Het speelt zich af op het veld en daarna op de mixed zone.
En de pers. Het zijn ook minder acteurs dan in de koers natuurlijk ook. Hè.
Ah ja, zo acteurs. Ja,
oh ja, bedoel, minder.
Ja, nee, dat is waar.
22 spelers, nog wat bankzitters. Invallers en bij de koers 180 man.
Maar vooral de puur de ruimtelijke grootheid van de koers.
Ja.
Want die bussen na de finish, die staan hier na 100 meter. Hè. Soms staan die letterlijk na 3 kilometer hè, en dan moet je lopen. Hè. En mijn fysiek is niet van die aard dat je dat heel snel doet.
Met zo'n step, zoals in een security man.
Ja, maar ja, voor die gaan ze uit de weg. Ja. Moet hij een fluitje heeft en zo een hesje aan van de organisatie. Maar ik denk dat ik veel zou botsen met mijn step.
Ja, zit je aan de bussen dan te concurreren met de gewone supporter, want...
Ja, maar wij mogen achter het traatje komen. Dus meestal is het afgespannen zo met een touwken of een spankoord. Ja. En de meeste ploegen kennen nu wel, die zeggen, kruip er maar over. Ja. Ook wel. Soms gebeurt dat inderdaad, dat je tussen het publiek staat. Hè. Dat gebeurt soms.
Ik zie in de Amstel daar, loop men daar tussen de bus.
Ja, dat is zo. Maar ik wil dat zeggen, zeker voor de start is afgezet. En eigenlijk aan de finish, zeker in een Tour, doen de ploegen dat ook.
Ja, in een Tour ben ik nog iets meer dan de Amstel. Maar de snelle vragenronde, kunnen we daar nog even op inpikken? En dan hebben we het over eerst koers, een WK in Europa of een ander continent?
Ander continent, hè. Nu, ja, zeker.
Je bent in Rwanda geweest.
Ja, ik ben in Rwanda geweest, bedoel. Ja.
Een voetbalmatch of een koers?
Koers.
Koers, direct. Poggi of Eddy Merckx?
Oh, zo'n moeilijke. Poggi, hè.
Poggi.
En waarom?
Dat doen we straks. Een kort interview en afgesnauwd worden door pakweg een Sahan of lang en boeiende babbel met pakweg Timothy Dupont?
Tweede, zeker.
Ronde van Vlaanderen, verslag en van alles en nog wat, of nu uitgebreid een dag op stap met Greg van Avermaat over zijn carrière en over zijn triathlon gebeuren?
Greg,
voilà. Een boek of een reportage bekijken?
Oeh, dat is een hele moeilijke. Toch maar de reportage dan.
Voilà. En nu gaan we een keer terugkijken, hè. WK Europa, ander continent. Altijd ander continent. Van genoten in Afrika.
Ja, omdat je toch nog altijd ook zo'n beetje kuifje bent, hè, als journalist. Hm. Bedoel, ik vind het ook speciaal als ik naar Rwanda mag. Bedoel, in de voetbal ook. Als Club Brugge moest ik dan ook Europees volgen. Ik hoop altijd dat die tegen gekke landen werden groot, of tegen gekke steden. Hè? Want Barcelona en Milaan, topmatch, een topstadion. Ja. Maar ik kan op citytrip naar Barcelona als ik wil. Hè. Maar met Brugge komen we dan in Minsk, in Wit-Rusland, of in Dnepropetrovsk. Karabach was ik bij van die matchen. Ja. Allee, dan dat kijkt toch iets meer je ogen uit. Hè.
En nu Rwanda, het ge...
Ja, dingen, zo raar, man. Zo
die heisa rond Kagame, heb je daar veel van gemerkt? Of,
Ja, want ik heb voor de eerste keer, denk ik, in mijn leven heb ik een artikel geschreven waar mijn naam niet bij stond. Normaal moet je je verantwoordelijkheid dragen en moet er een naam bij staan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje uit ijdelheid waarschijnlijk, maar de naam staat erbij van de auteur van het stuk. Maar daar werd me aangeraden om dat niet te doen en dat anoniem. En ze hebben dat getekend met de redactie, omdat dat een verhaal was over dualiteit, over een land dat een perfect WK kan organiseren. Echt, was super georganiseerd, was op Europees niveau, dat was gewoon tip-top in orde. Mm-hmm. En daar ging er ook een vrij tof en positieve vibe rond, maar je kon niet weten van, is dit nu echt of is het georchestreerd? Mm-hmm. Als er om 7:00 's morgens al een meeting is en staan daar dansende vrouwen in allemaal hetzelfde uniformje, is dat dan, om dan niet spontaan daar komen opdagen mm-hmm. om daarbij te zijn? Of is dat toch gewoon dat die gedwongen zijn om daar te zijn?
En twijfelt u eraan omdat je alle verhalen daarvoor gehoord hebt? Of voelt je dat de sfeer daar toch minder spontaan is?
Uiteraard die verhalen op voorhand, die heb je gehoord. Maar het is een superveilig land. Hè. Ik ben er op geen enkele keer op mijn ongemak geweest. Er is daar heel veel politie en heel veel leger aanwezig.
Dat was duidelijk
maar
dat er niks ging gebeuren.
Die mensen zijn, die veiligheidstroepen, die waren in mijn ogen best vriendelijk. Mm. Dus die waren niet agressief. Maar je voelde wel dat alles gecontroleerd werd. Alles werd gecontroleerd. En in de Kagame, dat is ook een dubbele figuur. Hè. Die mens doet echt gruwelijkheden laten gebeuren in Oost-Congo. De oppositie, er wordt verteld, is dat waar, maar ik geloof het. Die wordt niet in de gevangenis gestoken, maar die wordt in een badkuip in de gevangenis gestoken. Die mensen zitten 24/7 in een waterkuip. Hè. Ik bedoel, dat vel gaat kapot, dat is lijden tot en met. Is dat waar? Dat wordt verteld door NGO's die daarmee bezig zijn, dus ik geloof die. Ja. Ik denk niet dat er zijn. Wat er in Oost-Congo gebeurt, is ook zo. Maar voor zijn eigen land doet hij ook wel veel goed, want dat land gaat er ongelooflijk op vooruit. Ik bedoel, er is nog veel armoede, maar het gaat wel de goede kant op. Het wordt beter. En het is het properste land dat ik in mijn leven gezien heb. Maar is dat omdat die mensen zo proper zijn en niks op de straat gooien? Nee, dat is omdat er mega boetes zijn voor iedereen die een plastieke flesken of een papiertje op de grond gooit. Mm-hmm. Maar wegwerp plastiek. Plastieke zakjes verboden in het land.
Ja.
Dus allee, er is dus heel veel goeds en heel veel slechts tegelijk te vertellen.
Mixed feelings.
En dat verhaal heb ik proberen te vertellen in de krant, want dat hoort ook bij sportjournalistiek. Dat je vertelt, in welk land komt die coureurs uit terecht? En hebben ze me aangeraden van, dit is te gevoelige materie.
Anoniem.
Ja. Want er zijn ook journalisten niet binnengekomen.
Ja, klopt.
Ook in het buitengaan is een van mijn collega's van VTM is ook aan de kant gehouden. Hè, dat we niet wisten waarom. Ik denk dat ze denken dat hij dat verhaal geschreven had. Mm. Denk ik dan. Ik weet dat niet zeker. Okay. Maar heel raar, maar heel boeiend land.
Allee, het is top dat ze niet meeluisteren. Hè.
Ja.
voetbalmatch of koers, heb je volmondig en redelijk rap koers gezegd.
Ja,
geniet je nu meer van je job dan bij de voetbal?
Ik ben zo'n typische Vlaming. Hè. Dus voetbal en koers zijn zo de twee sporten waar ik mee groot geworden ben. Maar het is gewoon een toffer milieu, de koers. Het is een beetje een boutade, maar ik zeg altijd, in de voetbal had ik één handvol met toffe voetballers, waren er 5 die ik kon opnoemen. En bij de koers zijn er maar 5 klootzakken. Mm. Het is eigenlijk Cavendish trouwens. Cavendish. Ah, ja. Dat is echt de grootste hond ooit. Ja, Cavendish.
We luisteren niet.
Nee, maar die coureurs zijn gewoon veel. Ze worden op latere leeftijd prof, ze moeten er harder voor werken en ze verdienen minder geld. Dus ze zijn dan normalere mensen.
Dat is een feit.
En heel veel van die voetballers, sorry, maar die waren niet zo tof. Het zijn ook uiteraard zijn er toffe voetballers. Maar de gemiddelde houding van een voetballer naar zijn medemens of naar een journalist was niet zo positief als dat bij de gemiddelde coureur is.
Heb je bij de omschakeling van voetbal naar koers veel moeten bijscholen?
Ik had geluk dat ik super koers geïnteresseerd was, dus ik ben altijd blijven volgen. En eigenlijk lijken die twee jobs wel op elkaar, maar ik kom een beetje hetzelfde soort persoon tegen. Wat ik daarnet al zei, allemaal gasten die al van jongs af aan een held zijn en een groot talent en die een ego hebben, dat is nu eenmaal zo. Dus het lijkt op elkaar, alleen moest ik natuurlijk vanaf nul een netwerk beginnen opbouwen.
Was het netwerk wel,
ja. Ja, dat wel. Maar de soort werk dat je doet, lijkt op elkaar.
Natuurlijk, als dat bij wijze van spreken bijna enkel de top is van de piramide die je doet, het is niet dat je dan een heel milieu van 1000 sporters moet leren kennen. Het is de top van de ijsberg.
Nee, is dat een vorm van concurrentie onder journalisten? Van, oei, er komt hier een jonkie of een nieuweling tussen die probeert mij voor te steken voor een interview?
Dat heb ik nooit ervaren. Nee? Dat heb ik echt nooit ervaren. Ik heb met de meeste collega's...
Allee, ook van andere journalistieke bladen of tv-kanalen?
Ja, er is natuurlijk, uiteraard bestaat er concurrentie. Je kunt geen nieuws uitwisselen. Als je iets weet in primeur, dan houden we dat voor jezelf. En vaak werken we samen met collega's aan dezelfde primeur. Mm-hmm. Want Als mijn collega met nieuws afkomt en vraagt aan mij van we hebben een tweede bron nodig, kun jij het ergens in je eigen netwerk proberen bevestigen? Ja, als dan kun je het geven.
Oké, collega binnen de krant, maar ten opzichte van Nieuwsblad of Sporza of Eurosport of de NOS, wat dan ook, dan is het toch wel meer concurrentie, denk ik?
Dat zijn concurrenten, maar dat blijft binnen de perken. Dat is nooit met mes tussen
de tanden. Niet de harde wereld op zich.
Nee, dat heb ik nooit ervaren. Okay. Maar ook omdat ik waarschijnlijk een softe mens ben, denk ik. En ik ben ook niet de... Ik ben niet de beste nieuwsjager, integendeel. Ik ben een verhalenverteller en ik ga altijd zo... koers over wie, wat, waar, wanneer. Sport in het algemeen, journalistiek, maar de belangrijkste en de tofste vraag die ik ken is waarom.
Waarom?
Ik ben meer zo de man voor de achtergrondverhalen. Dus ik zit minder in dat milieu van echt puur nieuws. Ik denk dat het tussen de nieuwsjagers onderling wel sterker is, die concurrentie.
Ja, dan gaat het ook over snelheid, hè?
Ja, zeker.
Als je dit hebt, is minder snelheid belangrijk, hè?
Maar dat is zo, ja. Je hebt op elke dag wel een aantal mensen die sterk zijn in hun domein.
Wel, en waarom Poggi boven onze hotheid in Merck?
Kan ik niet slecht zijn over Eddy, dat mag niet, want dat is heiligschennis, maar... Ja, die Pogacar is toch echt speciaal, hè, man. Het is echt 50 jaar geleden. Moet kijken, gewoon... generatie vergelijken is zo moeilijk... Maar het is echt 50 jaar geleden, sinds Merck, dat er zo'n coureur is opgestaan.
Ja, en nu is het veel moeilijker dan toen, natuurlijk. Hè.
Ja, want iedereen vergeet dat, maar Merck in een tijd als hij de Tour won, dat was tegen een peloton van 120, 130 man. Hè.
En
dat was enkel West-Europa. Hè.
Drie landen bij wijze van.
Ja, en nu is het internationaler. Ik vind niet dat je mocht vergelijken van, ja, nu rijden ze rapper en dit en dat. Sorry, je kunt Merck niet verwijten dat de wetenschappelijke kennis 50 jaar geleden beperkter was. Dus dat vind ik onzin.
Tuurlijk.
Maar het is wel iets mondialer geworden, wielrennen. Dus ik vind dat de concurrentie groter is. En Pogacar zit gewoon ook aan tempo dat hij grote koersen wint.
Ja.
Hij zit in de buurt van Merckx, jongens. Hij zit er net onder, maar het is in de buurt. Hè.
Dan zeg je Poggi dus tegenover Merckx puur op prestatie.
Het aantal overwinningen op zich, die 525 van Merckx, wat er discussie over is, want er zijn ook heel veel niet-officiële koersen tussen, dat kan niemand meer evenaren. Nee. Maar je moet gewoon kijken, denk ik, naar WK's, grote rondes en monumenten. Ja. Dat zijn objectieve parameters. En dan is Merckx uiteraard en alles de beste, maar Pogacar zit op zijn 27 jaar heel dicht in de buurt van een Merckx presteert. Ja. Hij zit er net onder, maar ik denk dat hij een langere carrière gaat. Merckx op zijn 31ste was het voorbij, jongens. Hij heeft dan nog eigenlijk maar anderhalf jaar naar mee gekoerst.
Dat is ook de wetenschap wellicht, hè.
Mogelijk ook, alhoewel, een Vlamingje tot zijn 39ste gekoers, hè. Dus ook toen kon het. Hè.
Ja.
En zijn laatste jaar maar uiteraard ook niet meer zijn beste, maar hij heeft het wel gedaan.
Ja, als je de woensdag voor Roubaix bijna 360 kilometer gaat rijden, dan...
maar het is, ik moet kiezen, ik kies voor Poggi omdat ik hem nu meemaak. Snap je? Pogacar ben ik erbij.
Ja.
En ik zie, want die wint op de manier dat Merckx, dat ik dat lees dat Merckx gewonnen heeft.
Ja.
Maar ik heb Merckx niet gevoeld. Hè.
Je zit op de eerste rij.
Ja, mijn vader heeft Merckx gevoeld in de Vlaming. Ik niet.
Stel aan de finish, Poggi komt om de meet. En Merckx is, allez, met alle respect, een oude mens die daar een keer aan de finish staat. Hè.
Ook een innemende man trouwens.
Ja, ongetwijfeld.
Is Pogacar de grootste ster tussen naastjes dat je al interview hebt? Wereldster?
Oei, daar heb ik niet voor nagedacht.
Messi en Maradona.
Ik heb wel vragen gesteld aan Maradona, maar bedoel, dat is een persconferentie. Dat is één op één, dat is iets anders. Ja. Allee, nog meer grote trainers. Ja. Mourinho of Ferguson heb ik ook vragen gesteld. Maar dat is niet in een interview waarbij je een uur gaat zitten. Zoals dat ik met Vingegaard of Roglic wel had gezegd. Met Pogacar heb ik ook al een uur gezeten, maar dat was dan met 2-3 collega's samen.
Wow, dat is ook al toch beperkt, hè, compagnie.
Maar dan... Ja, Massagan was ook groot in zijn tijd.
Ja, dat is ook wel waar.
En Boon en Cancellara waren ook groot. Hè. Dat waren ook echt vedettes. Hè. Dus ik vind dat zeer moeilijk te vergelijken met de grootste ster, maar de grootste coureur is wel Pogacar. Ja, dat is wel duidelijk.
Maar toch liever een dag op stap en een uitgebreide interview met een pakweg Timothy Dupont dan met Sagan.
Ja, we zijn ook van afgesloten.
Ja, het was...
Maar gewoon, ik hou meer van de diepgravende interviews en de... Ja, dat
dus
vind ik leuk.
Niet zozeer de ster die kort kan interviewen, maar zo geïnteresseerd zijn in het waarom. En de achtergrond van iemand die toch ondertussen ook al 15 jaar meedraait in het profpeloton.
Maar ik pijs dat dat, mogen dat zeggen, Marijn, dat dat mijn sterkte is, dat ik echt geïnteresseerd ben in mensen. Ik ben echt geïnteresseerd in wat die gasten meemaken en vertellen en beleven en naar dingen kijken. En dan zoek ik veel liever met Dupont, Hans een dag of een halve dag op stap zijn om... Ja, om zijn verhaal te kennen dan gewoon zo wat... korte dingen waar ze op de krant zouden ze anders kiezen. Ze zouden veel liever hebben dat ik mee een verhaal Sagan... Alleen nu niet meer Sagan is passé, maar dat ik mee zo'n verhaal...
Omwille van de kliks.
Ja, maar ik zou gaan voor Dupont.
Ja, ik ook, maar...
ja.
En dan toch nog Greg boven een dagske Ronde van Vlaanderen.
Ja, want Ronde van Vlaanderen is super, maar Greg is nog superder. Mm-hmm. Want... Had jij dat nu net gevraagd? Ik weet niet wat je even hebt gevraagd van supporter zijn of zo. Dat dat...
Ah ja, en in feite dat je om duur niet alleen journalist, maar ook nog fan wordt van iemand.
Fan, dat gaat niet, maar je hebt wel sympathie voor de een of ander. Like dat ik net zeg van Kevin, die sorry, geen sympathieke mens. Hè. Sorry, daar moet je niet van weten. Maar Greg van Avermaat, grappige anekdote, die wordt altijd Gouden Greg genoemd. Sinds dat hij in Rio goud gepakt heeft. Maar zijn bijnaam in Engeland was al Golden Greg voordat
hem.
En dat was gewoon met dat. De man met het gouden hart, zo gezegd. Like, een beetje lelijk, maar gewoon omdat hij zo tof was en zo vriendelijk. Zo tof. Gewoon zo vriendelijk, zo beleefd. Gewoon zo altijd willen meewerken. Dus zoals Golden Greg voor Rio. Dat vind ik wel een mooie anekdote, maar dat zegt heel veel over wie die een gast is.
Liep trouwens van het weekend met zijn klein mannen blijkbaar aan de Boerenkreek.
Ah, ja.
Kijk
je.
Op zijn social zijn er mensen dat gespot.
Kijk, mooi.
Maar kijk, de Greg...
Ja, dus daarom... Maar de Ronde van Vlaanderen is ook wel top, hè. Maar ik heb een dagje mee graag. Ja, veel leuke reportages mee hebben gemaakt.
Ja, als moesten we die een keer binnenkrijgen. Hij heeft ook linken met de strijd.
Zijn vrouw is van Sint-Lorijns,
hè. Is niet van Waterlied, maar toch van de strijd.
Van Sint-Lorijns, van Sint-Jan of Sint-Lorijns, denk ik. Ellen, ja.
Ja.
Ik heb vooral het tweede nummer.
Ja, oké. Ons laatste vraag gaat heel interessant worden. Ik heb al in snot. Ja, dan hebben we nog een boek lezen of toch een reportage kijken. Je zit ook,
Ja, ik lees heel graag, maar ik lees eigenlijk liever romans dan sportboeken, maar een sportdocumentaire vind ik de max op televisie. Sport leent zich zo goed tot goede televisie. Je kunt zo mooie, spannende dingen maken met sport... En daarom kies ik voor de reportage. Gelijk zo dat je... Hoe noemt dat? Belga sport en zo. Sport. Er zitten zoveel goede dingen. Want sport heeft alles in het leven. Er zit zoveel in. Er zit emotie in. Er zit... Ja, eigenlijk alleen maar emotie. Maar dat heeft drama. Dat heeft opbouw. Dat heeft mysterie. Dat heeft vijandschap. Dat heeft intriges. Er zit zoveel in sport.
Dat je mijn beeld en de muziekje eronder. Ja. En de juiste woorden net ietsje
en dat
meer
vind
gevoelig
ik,
naar kunt raken.
Dat vind ik krachtiger dan een sportboek. Maar als je mij dan vraagt, een roman lees ik liever omdat ik een film zie, snap je? Dan vind ik het weer een woord geschreven, veel meer binnenkomen en veel beter overkomen. Ja. Maar als het gaat over sport, kies ik voor de documentaire.
En in de journalistiek, we horen vaak die sporters zeggen, ja, en nu moeten we naar die mannen van de geschreven pers. Is dat echt nog een scheiding, de geschreven pers en dan de tv? Wordt dat onder jullie ook zo ervaren als twee werelden?
Je merkt wel dat sporters anders doen. Mm-hmm. Die zijn veel opener tegen ons. Want die zijn anders, met een camera erop en een micro. Dat wordt allemaal geregistreerd. Hè. Elke milliseconde, elk woord, elke zucht staat erop. Dus daar zijn ze, vind ik, altijd platter en gereserveerder. En ja, voor iemand die daar staat, vroeger met een notenboekje en een stilo, of nu met een bandopnemer of whatever, of met een gsm eronder om op te nemen, zijn ze toch net iets opener meestal. Dus dat merkte wel het verschil in de houding van die gasten.
Maar
in grote rondes... Die doen televisie en die zijn weg. Want daar zijn ze verplicht, want dat zijn televisies betalen. Zenders betalen voor die koers te mogen uitzenden. Die zijn verplicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer uw verhaal gaan doen voor tv. En dan denken ze van die scheef. Sorry, ik heb het wel gehad, man. Ik heb die verteld.
Je moet helemaal luisteren naar die dingen die ze gezegd hebben en overpakken.
En daar kunnen niet veel mee doen. Dus
wordt dan nog veel gedaan als je een echte interview, niet zo een flash interview, dat je dan moet nasturen als ze dat nalezen?
Heel vaak.
Toch? Dus dat moet eigenlijk altijd wel een beetje voorzichtig zijn hetgeen dat je schrijft.
Ja, nee, hè. Je schrijft zoals het geweest is en dan hoop je dat ze niks uithalen. Maar iedereen, en dat is het gekke, het is niet omdat ik het op band ben dat zo mag verschijnen. De regels zijn dat iemand zijn woorden mag aanpassen achteraf. En dat is de grootste frustratie dat je hebt, want dat maakt ook deel uit van een goede interviewer, dat je iemand op het randje kunt duwen en erover, dat hij een keer iets doms zegt of iets... Ja, hem kwaad maakt en iets straf zegt of dat er wat controversie in zit. En dat wil je natuurlijk ook, moet er niet flauw over doen. Als journalist wil je zo goed mogelijk verhaal. En dat maakt deel uit van het interview dat je doet. En als dat lukt, zijn ze super blij en dan tikt het uit. En dan begint al te denken van shit, ja. Dit is zo'n goede passage. Maar die gaat eruit. En
op tv, ja, staat erop. Hè.
Ja, maar dat doen ze dan niet. Je moet een zoeken op tv wanneer ze echt een straf uitspraak doen. Dat gebeurt bijna niet.
Oh, en Olivier de Schacht dan nog wel. In de jaren en...
Ja,
in de evene poel in de
ja, maar meestal gebeurt dat niet voor tv. Maar dat is zo frustrerend. En ik vind dat dan klasse van de echt grote persoonlijkheden. Die zijn wel, ik heb het gezegd, hè, Patrick Lefevre, heel goed voorbeeld. Die kastuur, godverdomme, in mijn liggen gehad. Man. Ja, maar ik weet, ja, ik kan er niet aan doen, ik heb het gezegd. Bedoel,
ja, dat is wel nee, van... nee, kan het er in theorie nog uit.
Ja, maar kijk,
tafelplakt.
Bij hem is dat. Woord, ja. Ja, en dat vind ik klasse.
Ja.
Maar wat? Ze zijn er niet veel. Ze.
Wij ja. zijn van een andere orde, maar we hebben ook al gemerkt dat na de opname dat de verhalen toch...
Ik kan nog veel verhalen zijn.
Voilà. Dat is voor volgend jaar.
Dus. Ja, want we gaan hier stilaan afronden. We komen hier richting anderhalf uur.
Eén fun fact vraag. In hoeveel landen zijn jij al geweest dankzij je job? Kun je dat inschatten?
Ik wou er wel bij, maar...
Ik dacht dat, ja.
Ik weet niet wat enkel via... Nee, dat is niet enkel via het werk. Maar ik ben mijn leven 70 landen, 71 geweest nu, Rwanda. Maar ja, het grootste deel is via het werk, hè. Ja. Maar niet alles. Soms is ook gewoon op reis. Maar, ja.
60, 65 het werk.
Pakt 60 of zo, ja. 60.
Ja, maar dat is toch al... En hoeveel werelddeel?
Ik ben nog nooit in Oceanië geweest. Ja. Dus het Tour and Under moet ik heel dringend gaan doen.
Ja. Dat was
het
WK in Australië.
Ja, maar dat was het niet bij.
Wollongong, dat was in corona.
En ik denk dat het tweede jaar ook in Australië is. Of volgend jaar dan?
Volgend jaar Canada, denk ik.
Canada en dan Haute-Savoie en dan Abu Dhabi.
Is Canada, ik meen het...
Nee, maar er is, ja, Olympische Spelen komen wel in 32 naar Brisbane, in Australië. Ja, maar nee, Australië en Oceanië, beide ben ik nog nooit geweest.
Kom nog.
Kom nog.
Wie weet.
Ja.
Voilà. En Sven, onze traditionele slotvraag. En we gaan hier zeker...
Wat gaat dat zijn?
Ja, ah, wel, denk ik het weet. We hebben regelmatig iemand aan onze tafel die ons wat kan doorverwijzen, maar ik denk dat jij toch wel in onze top 1 staat met het grootste adresboekje.
Toch een boeiend adresboekje.
Ja, maar...
Wie denkt jij die haalbaar is voor ons, voor ons concept, dat je denkt van, goh, misschien kan ik daar wel een keer een gehoortje doen dat die ook aan onze micro kan verschijnen.
Ik weet niet of dat kan, maar iemand waar ik zelf in geïnteresseerd ben, of zijn verhaal te kennen, die van hier is, dat is die een Bjorn Engels. Die gast.
Dat hebben we al geprobeerd.
Die bij Club Brugge gespeeld deed.
Hij zit nu bij Antwerpen.
Ja, maar die is al 3 jaar geblesseerd, maar die gast zo'n carrière. Olympiakos gespeeld, dan in Frankrijk, Aston Villa. En dat, die is geselecteerd voor de Rode Duivels, jongens. Die heeft niet gespeeld, maar zat in de selectie van de Rode Duivels. En ik denk van, maar wat moet er in die in zijn hoofd omgaan, jongens?
Ik heb via hem gecontacteerd vorig jaar. Maar stel nog contract, toen nog onder contract bij Antwerpen. En dat ligt gevoelig.
Oké. Okay.
En daarmee heeft hij gereviseerd, dus voor degene die het woord heeft hem gepast. Mm-hmm. Maar ik weet niet van buiten wanneer dat zijn contract afloopt. Maar ik denk dat we hem dan wel kunnen...
Ja, want dat kan niet blijven duren, hè. Ik bedoel, als je al gereviseerd bent, kan dat...
Het was nog... Ik kan erachter vragen, maar hij heeft ons om die reden al een keer afgezegd. Maar ik denk wel, als dat contract afgelopen is, dat we dat kunnen regelen.
Emma, kan ik eens streng zijn. Mm-hmm. Maar in het meetjesland zitten we niet een beetje met armoede aan sporters. Als je kijkt in het verleden, dat die streek zoveel grote coureurs en andere sporters heeft voortgebracht. Maar
dat is
ik
wel,
vind dat nu relatief beperkt is. Of ben ik nu te kritisch?
We hebben...
Je beschouwt ons toch niet als oorzaak?
Nee, helemaal niet. Maar ik wil zeggen, er is toch een periode geweest dat je veel grotere atleten had in het meetjesland dan vandaag de dag?
Allee, wij hebben nu een aantal sporters vooral uit de streek geïnterviewd. Ja, en hebben Nicolas Storm, die nu in Turkije, denk ik, speelt. Ja, en hebben Emile Maldenhem. Ik denk derde op de EK bij de beloften. Het veldrijden. Kai de Bruyker. Mm-hmm. Ja, we hebben onze muurklimmer in de Olympische Spelen geweest is van Van der Houten.
Frederik Willems natuurlijk.
Ja, dat is ook al gestopt. Maar inderdaad, het echt in de grote sporten...
En als je daarnet verwees naar Greg Van Avermaet, maar hoe linkte die dan met Meetjesland via zijn vrouw dan wilde zeggen?
Ja.
Ja, Greg, kan ik bellen voor u? Dat is geen probleem als je dat wilt. Maar als je dan ja zegt, dat is natuurlijk een andere
zaak. Ja, dat is een ander paar mouwen, maar een hebben. Maar als hem een keer in de buurt is, een keer een uurtje voor ons... Hij zegt dat ik ook een fervent triatleet ben, maar iets lager niveau dan hem.
Nee, maar ik wil hem dat zeker vragen. Voilà. Ja, dat wil ik zeker doen.
Dan gaan we een keer een poging doen. Als jij ons kunt aan Greg Van Avermaet helpen, dan gaan wij voor jou een aflevering met Bjorn Engels proberen inblikken.
Dat is goed. Nee, maar we zijn echt geïnteresseerd in die kerel.
Ja.
Want ik vraag me af, dat moet toch een enorme chaos in die mensen hoofd geweest in de voorbije jaren. En, wat voor teleurstellingen moeten dan...
Staat op de watchlist.
Goed, ben benieuwd.
Voilà. Goed, dan denk ik dat we kunnen afronden. Ik denk dat het hier al heel uitgebreid geweest is.
Vooral bedankt, Bart, voor de tijd.
Graag gedaan, man.
Het was inderdaad weer heel boeiend. En zelfs het voetbalverhaal hebben we nauwelijks aangeraakt. Ja,
de volgende keer, deel 2.
Ja, anekdotes. Wow, ik denk een uur en half.
Het vliegtuig gezeten met de duivel dat 2 weken later is neergestort.
Toen het naar Rusland
en was. Het, ja. Maar dat verhaal kunnen we niet meer vertellen, sorry. Voor de volgende aflevering. Dus,
voilà. Maar kijk, Bart, bedankt. Sven, bedankt om ook uw eerste intro hier te doen. Ja. En aan de luisteraars, dank u wel. Tot de volgende. En uiteraard, blijven linkerballen.
Linkerballen.